Goedenavond, welkom bij de webinar Verbreed de horizon, versterk het potentieel, nieuwe behandelopties voor patiënten met een opioïdverslaving. Mijn naam is Wim van der Brink en ik zit hier op ruim anderhalve meter afstand samen met Peter Vossenberg en met Loes Hank. En van buitenland krijgen we straks nog twee sprekers, maar ik ga u eerst kort vertellen wat wij vanavond gaan doen. Het is een belangrijke titel, Verbreed de horizon. Dat betekent dat we gaan praten over patiënten die we misschien in het verleden nog niet op ons spreekuur zagen. En dat is de verbreding, maar we gaan ook het potentieel in de behandeling proberen te versterken door te praten over nieuwe behandelingsmogelijkheden met nieuwe geneesmiddelen. Zoals ik zei, mijn naam is Wim van der Brink. Ik ben emeritus hoogleraar verslavingszorg bij het Amsterdam UMC, locatie AMC. En ik ben vanavond uw gastheer. Alvorens ik meer ga vertellen over ons programma, moet ik u natuurlijk even laten zien dat ik een potentiële belangenverstrengeling heb. U ziet daar onder honoraria en consultancy zit u een aantal farmaceutische bedrijven. En daar heb ik mee samengewerkt. Ik ben er ook trots op dat dat nog steeds gebeurt. U weet misschien dat de farmaceutische industrie zich soms wat terugtrekt uit het psychiatrisch onderzoek. Maar het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van verslaving is nog steeds zeer actief gaande. En daar moeten we denk ik heel blij mee zijn. Wat is de situatie in Nederland als het gaat over opioïden? En er zijn eigenlijk toch een aantal hele belangrijke ontwikkelingen geweest. En we hebben daar in de afgelopen 2 jaar een aantal belangrijke overzichtsartikelen over gepubliceerd. Hier ziet u er 2, eigenlijk met heel vergelijkbare resultaten. En ik ga die resultaten heel kort voor u samenvatten, want dat is ook de opzet naar het programma van vanavond. Als je over de afgelopen periode kijkt, de afgelopen 10, 20 jaar, dan zie je toch dat er in Nederland sprake is van een forse toename van het voorschrijven van opioïde pijnstillers. En dat heeft dan met name te maken met een enorme toename van het voorschrijven van oxycodon. En daar eigenlijk mee samenhangend zie je ook dat het aantal opnames in ziekenhuizen met mensen met intoxicaties van opiaat is toegenomen. En dan niet zozeer de ziekenhuisopnames ten gevolge van heroïne, maar wel ten gevolge van voorgeschreven pijnstillers, opioïde pijnstillers. En daaraan parallel weer ziet u ook een toename van het aantal doden ten gevolge van overdoseringen met voorgeschreven opioïde pijnstillers. Terwijl het aantal overdoses doden ten gevolge van heroïne eigenlijk heel stabiel is over de afgelopen jaren. Dat gebruik van opiaten, zowel voorgeschreven als illegale opiaten, vindt ook een vertegenwoordiging wat we zien in de verslavingszorg. In de linkerkant van het plaatje ziet u, aan de bovenkant ziet u een kleine, maar wel gestage toename van het aantal patiënten dat zich bij de verslavingszorg meldt. Niet ten gevolge van heroïneverslaving, maar een verslaving aan opioïde pijnstillers. En dat wordt onze nieuwe groep patiënten. En vandaar dat we er ook in de titel spreken over verbreding. Het onderste deel van het plaatje laat eigenlijk zien dat er ook sprake is van een gestage afname van het aantal patiënten wat zich meldt bij de verslavingszorg met een heroïneverslaving. Dat wil niet zeggen dat er dus ook geen probleem meer is. Het gaat met een deel van die patiënten heel goed, maar een gedeelte van die patiënten heeft nog steeds problemen. En ik denk dat er ook wat dat betreft nog steeds behoefte en ruimte is voor uitbreiding van ons behandelingsarsenaal. En dat is eigenlijk het onderdeel versterking van onze mogelijkheden, versterking van onze behandelingsmogelijkheden. En hoe gaan we dat bespreken vanavond? Nou, het onderwerp verbreding, dat is de tweede lezing die we straks krijgen. En daar gaat Loes Hank gaat ons vertellen over pijn en verslaving. En met name ook over de behandeling van mensen met een opioïde pijnstillersverslaving. En hoe wij daar als verslavingsartsen en misschien ook wel andere collega's op een goede en misschien betere manier mee om kunnen gaan. We gaan ook iets in de versterking doen en we beginnen zometeen met de eerste lezing van Peter Vossenberg. En hij gaat ons nog eens een samenvatting geven wat we op dit moment hebben, maar ook hoe we dat verder kunnen uitbreiden. En Ik denk dat daar een aantal nieuwe opties komen en ook een aantal belangrijke mogelijkheden hoe je dat kunt doen straks in uw eigen praktijk. De andere lezingen die komen vanuit het buitenland. Pieter Jelström zal ons vertellen over de langwerkende buprenorphine preparaten, de PO preparaten. Met daarin wat bijzondere aandacht voor een middel wat tweede deel van dit jaar waarschijnlijk in Nederland ook echt op de markt gaat komen, Buvidal. En het verhaal en de avond wordt beëindigd met Bas van den Berg, een verslavingsarts uit België, die al de nodige ervaringen heeft opgedaan, praktijkervaringen heeft opgedaan met dat nieuwe langwerkende buprenorphine preparaat. Dus dat is onze opdracht van vanavond. We gaan nu bijpraten over de verbreding van onze populatie en een versterking van ons behandelingsarsenaal. En om dan maar gelijk te beginnen, ik begin met een korte introductie van Peter Vossenberg. Peter Vossenberg is verslavingsarts KNMG. Wie kent hem niet? Hij werkt bij Tactus Verslavingszorg en is al lang voorzitter van de VVGN. Hij gaat ons bijpraten over wat we op dit moment beschikbaar hebben, hoe we daarmee om kunnen gaan en wat er misschien ook nog meer in het vat zit. Peter.
Dank je, Wim, voor de introductie. Ik heb ook een disclosure, iets beperkter dan die van jou. Maar goed, er staat toch wat op. We beginnen met enkele vragen om te kijken van welke medicijnen u kent die in Nederland of de gehele Europese Unie zijn toegelaten, CQ geregistreerd als onderhoudsbehandeling in het geval van een stoornis in het gebruik van opioïden. De antwoorden die kunt u geven via de stel een vraag optie. En wat u moet doen is dat u de letters die voor de diverse medicijnen staan, waarvan u denkt van die zijn geregistreerd voor Nederland of de hele Europese Unie, die letters die zet u in de stel een vraag optie. En nou, daar zullen we een minuut voor geven om daar antwoorden op te geven. Komen er al wat antwoorden binnen?
Ja.
Kijk. Als er een redelijk aantal is, dan zal ik ingaan op de middelen. En dan zal ik ze in ieder geval al gelijk noemen. Maar moet er wel voldoende antwoorden binnen zijn.
Vertel het ons, Peter.
Nou, de middelen die geregistreerd zijn voor Nederland of de Europese Unie, dat zijn de buprenorphine implantaat, dat is de diacetylmorfine, dat is de buprenorphine injectie en dat is de levomethadon. De andere middelen die worden op zich ook wel gebruikt in een aantal gevallen bij de behandeling van opiaatverslaafden. Clonidine uiteraard niet als onderhoudsbehandeling. Dat wordt alleen maar gebruikt tijdens de ontwenningsfase. En buprenorphine 0,2 milligram is in het verleden wel eens gebruikt. Maar als je mensen probeert in te stellen op een adequate dosering buprenorphine daarmee, dan ben je een hele dag bezig. Dan heb ik nog een vraag. Alleen als iemand eerst gestopt is met het gebruik van methadon of een andere opioïde en al ontwenningsverschijnselen heeft, kun je starten met buprenorphine. En daar heeft u alleen maar de mogelijkheid juist of onjuist aan te geven. En als het goed is, kunt u de vraag via het scherm beantwoorden. Ik neem aan dat er al wat binnenkomt.
Ik zie nog geen percentages. Ze komen nu wel binnen.
Ah, nou.
We hebben er nu 100 van de 158 deelnemers.
Oké. Wie zeggen dat dat juist is? Hoeveel ongeveer?
Ik zie het hier nog niet op mijn scherm. Ja, nu is het binnen. 56% zegt juist en 44% zegt onjuist. Er is nog wat te leren misschien.
Ja. Oké, we gaan ons best doen. De korte inhoudsopgave. Ik ga iets vertellen over de beschikbare medicatie. Ook een hele kleine terugblik op het verleden. Dan ga ik in op de standaardomzetting van methadon naar buprenorfine, volgens het boekje. Andere methodes van het omzetten van methadon naar buprenorfine. Ik ga heel kort iets zeggen over langwerkend buprenorfine. En ook heel kort iets zeggen over de omzetting van buprenorfine naar methadon. En eindigen met het beantwoorden van eventuele vragen die via de stel een vraag binnenkomen. Beschikbare medicatie. Tot het ongeveer de jaren 90 van de vorige eeuw zijn er in Nederland toch heel wat medicijnen al dan niet volgens het boekje voorgeschreven. Methadon sinds 1968 al. Maar ook morfine, palfium, de buprenorfine 0,2 milligram waar ik het net over had. Maar dat is allemaal off-label geweest. Laam was een nieuwe medicatie. Ik heb het zelf nooit voorgeschreven, want voordat ik het kon voorschrijven was het registratie alweer ingetrokken vanwege een verhoogd risico op een verlengde QTC of een torsade de pointe. Nou, wat hebben we dan wel in Nederland? Ja, iets minder dan wat er in deze kast staat. Maar we hebben wel toch het een en ander wat zowel voor Nederland of de hele Europese Unie geregistreerd is. Methadon, levomethadon, ik heb het net al genoemd. De buprenorfine in verschillende varianten. Dan heb je het over implantaten, sublinguale tabletten. Ook een bucaal film. Die is al wel geregistreerd, maar die kun je op dit moment nog niet krijgen in Nederland. En een langwerkende injectie waar later nog meer over verteld gaat worden. De diacetylmorfine. Daar hoef ik Wim niks over te vertellen. Injecteerbaar of rookbaar en eigenlijk alleen in te zetten bij therapieresistente patiënten. Naltrexon als onderhoudsbehandeling hebben wij in Nederland alleen maar in tabletvorm. In andere landen bestaat het ook in de vorm van een implantaat of een depotinjectie. En niet geregistreerd in Nederland voor gebruik bij de behandeling is morfine met gereguleerde afgifte. Maar dat wordt wel in sommige landen gebruikt, onder meer in, binnen Europa en Oostenrijk. Er zijn nog wat landen. Implantaat, buprenorfine. Ik ga er niet heel veel over vertellen. Er is een hele waslijst die je nodig hebt om de buprenorfine implantaat te kunnen gebruiken. Ik heb begrepen overigens dat mogelijk later dit jaar dit middel echt op de markt gezet gaat worden. Twee nadelen die ik zelf zie bij het implantaat. Het ene is, het zijn er eigenlijk drie. Het is nogal bewerkelijk om het te implanteren. Het is weliswaar, werkt het ongeveer een half jaar. Maar je kunt het alleen maar gebruiken als de sublinguale dosering buprenorfine niet hoger is dan 8 milligram. En je kunt het kunstje maar één keer herhalen. Dus na 12 maanden uiterlijk, dan moeten mensen weer over op sublinguale buprenorfine. Of andere varianten. Levomethadon is beschikbaar. Althans, het is geregistreerd. Het is alleen maar in de vorm van een drank. En allemaal voorverpakt in cupjes. Het grote verschil tussen levomethadon en gewone methadon is dat levomethadon eigenlijk de meer actieve enantiomer is van methadon. Methadon is zelf een racemisch mengsel. En het lijkt erop dat bij levomethadon de kans op een QT-verlenging toch wat kleiner is dan bij het racemaat. Dat zou op zich een voordeel kunnen zijn. Er is ook het een en ander over gepubliceerd, over levomethadon. Overigens is dat een middel wat met name in Duitsland heel erg lang gebruikt is. In een periode dat gewone methadon daar eigenlijk niet beschikbaar was. Toch nog even een hele korte herhaling van hoe stel je mensen in op Methadon. Voor levomethadon geldt eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. Alleen moet je de doseringen dan halveren. Je begint laag, meestal zo tussen de 20 en de 30 milligram methadon. En je hoogt dat langzaam op tot een dosering conform de richtlijnen. Althans, dat zou mijn voorkeur hebben. Het laatste wat ik heb gezien in 2015, dat was dat toch nog ongeveer de helft van de mensen in de methadonverstrekking doseringen kregen die maximaal 60 milligram waren. Terwijl de eerste richtlijnen toch al inmiddels een jaar of 15 oud zijn. Eventueel kun je bij het instellen als iemand nog een duidelijke ontwenning laat zien, op de eerste dag iets extra methadon geven. Je moet met het ophogen vooral rekening houden met de cumulatie van de methadon. Het is een puur agonist, het heeft geen plafond-effect. En eigenlijk kun je het effect van een dosering pas goed beoordelen na een dag of 4-5. Dan heb je een steady state bereikt en dan zou je de volgende stap kunnen zetten. Methadon omzetten naar buprenorfine. Als een patiënt dat besluit, in overleg met een patiënt besluit om te switchen van methadon naar buprenorfine, daar hebben we het toch meestal wel over. Het is enigszins lastig omdat buprenorfine een vrij hoge affiniteit heeft voor de recepten, hoger dan methadon, maar ook hoger dan bijvoorbeeld heroïne. En men is bang dat als je zou starten met buprenorfine, terwijl iemand nog methadon heeft of voor het laatst gisteren heeft gebruikt, dat je een uitlokking krijgt van ontwenningsverschijnselen. Er is al wat onderzoek gedaan naar dat niet altijd opgaat. Er zijn ook mensen die 100 milligram methadon krijgen en tot 32 milligram buprenorfine verdragen zonder dat ze ontwenningsverschijnselen krijgen. Ik heb niet direct gezien van wat daar de verklaring voor is, maar het zal er waarschijnlijk op neerkomen. Iedere persoon is toch anders en dat geldt ook voor het effect van 100 milligram methadon. Deze tekst is overgenomen uit de SPMC van buprenorfine. Daarin staat eigenlijk van, als je het volgens de registratietekst doet, bouw je de methadon af tot maximaal 30 milligram per dag, dan stop je. Ga je wachten totdat iemand ontwenningsverschijnselen begint te krijgen. En dat moeten objectiveerbare verschijnselen zijn. Dat betekent dus van dat als je het helemaal volgens het boekje doet, van dat een patiënt dus altijd in meerdere of mindere mate een ontwenning zal doormaken. En we kunnen weinig garanties geven in de verslavingszorg. Maar dit is dan een garantie die we wel kunnen geven van, doe je het volgens het boekje, ga je ziek worden. En dan moeten we tegen een patiënt vertellen van, we hebben wel een goede medicatie waarmee de ontwenningsverschijnselen kunnen voorkomen, maar voor die tijd moet u eerst ziek worden. En het voorkomen van ontwenningsverschijnselen is eigenlijk één van de doelen die we nastreven met onze medicatie. Ander probleem als je het volgens het boekje doet is dat je moet afbouwen tot 30 milligram en dat is niet iets wat je in 1 of 2 dagen doet. Daar kunnen weken overheen gaan, met een grote kans op een terugval of uitval. Nou heeft buprenorfine enkele nuttige eigenschappen. Het is een partiële mu-opioïde agonist, met een, wat ik net al noemde, een hoge affiniteit voor de mu-receptor en in staat om andere opioïden te verdringen. Het heeft ook een wat minder sterk opioïde effect. Een zeer trage dissociatie van de receptor. En er is in 1997 al een onderzoek geweest dat een hele lage dosis buprenorfine eigenlijk lang niet altijd ontwenningsverschijnselen uitlokt. Op basis van dat soort overwegingen en de kenmerken van buprenorfine is er een theorie geopperd van dat, als je nou misschien hele lage doseringen buprenorfine geeft met een voldoende lange tussentijd, misschien krijg je dan helemaal geen ontwenningsverschijnselen. En kun je langzaam maar zeker de methadon of welk ander opioïd dan ook, kwijtraken van de receptoren en steeds meer vervangen door de buprenorfine. En er zijn in ieder geval de nodige methodes beschreven. Er staat in ieder geval iets van dat waarschijnlijk wel lijkt te werken. Eén methode is de langzaam opbouwen buprenorfine en tegelijkertijd een methadon minderen. Ik ben daar zelf niet zo voorstander van, dat hij twee medicijnen tegelijkertijd veranderen. Geleidelijk ophogen van buprenorfine sublinguaal tot een streefdosis. En dan in één keer stoppen met de methadon. Je kunt ook nog wat sneller proberen te doen. Intraveneus toedienen van buprenorfine en dan in één keer staken van methadon. Je kunt ook gebruik maken van een transdermale toediening. En dat is eigenlijk een variant op nummer 2. De vraag is natuurlijk van, werkt dat? Rond 2016 begon ik te werken op een andere locatie waar er geen gebruik gemaakt werd van buprenorfine. En ik had wel patiënten die daar omgezet zouden willen worden. En net in die periode kwam ik enkele artikelen tegen waarin op een andere manier mensen omgezet werden op buprenorfine. En met name het tweede artikel, de Bernse methode, waarbij je in ongeveer twee weken tot vier weken de buprenorfine sublinguaal ophoogt tot een geplande dosering. Nou, en hoeveel die geplande dosering is, dat hangt een beetje af van de patiënt en welke en hoeveel medicatie die precies gebruikte. Methadondosis verandert niet totdat je die geplande dosis buprenorfine hebt bereikt en dan wordt in één keer de methadon gestopt. Dit is het schema wat gebruikt werd in de Bernse methode. Ik ga dat niet helemaal voorlezen. Ik ga ervan uit dat mensen straks ook de beschikking kunnen krijgen over het samenvatting, hetzij alle presentaties. Deze patiënt werd in dat laatste artikel beschreven. Dat is iemand die toch een vrij forse hoeveelheid methadon, althans omgerekend in methadon equivalent gebruikte, ongeveer 140 milligram bij de start. Geleidelijk opgehoogd, dat zie je in de stippellijn met de buprenorfine. Er zit een gat tussen. Niet ideaal, maar in die periode ging de patiënt kortdurend op vakantie. Dus dan hebben ze de buprenorfine dosis even gelijk gehouden. De rode lijn is de score die de desbetreffende patiënt had op de short opioid withdrawal scale. Dus een zelfrapportagelijst. En eigenlijk zie je van, hij komt eigenlijk één keer maar net boven de 5. En de maximale score is 30. Dus eigenlijk stelt dit bijna niks voor. En op het moment dat methadon gestopt werd, zie je nog een hele kleine hobbel. Dat is een score van 1, denk ik. Dit is een patiënt waar ik zelf mee te maken heb gehad. Dit was patiënt nummer 2. Dat is iemand die 105 milligram methadon gebruikte. Geen andere opioïden meer gebruikte. Overige middelen ook redelijk onder controle. En hij had voor de nacht had hij amitriptyline 100 milligram. Medisch waren er ook niet zo heel veel bijzonderheden. Last van transpireren en obstipatie. Transpireren vond hij wel heel erg vervelend. En dat was één van de redenen waarom hij wel wilde switchen naar buprenorfine. Tijdens de hele opbouw geen ontwenningsverschijnselen gemeld door de desbetreffende patiënt. Is uiteindelijk ingesteld op 24 milligram buprenorfine. Was wel 2-3 dagen na het staken van de methadon. Dat was toch wel spannend. Hij zat te wachten van, gaat er nog wat gebeuren? En er gebeurde niks. Hij werd niet ziek. Ik heb daarna nog meer patiënten gekregen. Want deze was wel reclame aan het maken. Het schema wat ik net heb laten zien is één schema. Maar er zijn veel meer opties beschreven. Ik heb me enigszins proberen te beperken. Al die methodes, hoe verschillend ze er ook uitzien, hebben een paar dingen toch gemeenschappelijk. Eén daarvan is natuurlijk van dat ze allemaal uitkomen uiteindelijk op buprenorfine, sublinguaal. En het tweede is dat ze allemaal ernaar streven om met name die transitieperiode van een reguliere methadondosis naar buprenorfine zo kort mogelijk te maken. Om te voorkomen dat mensen in die transitieperiode gaan terugvallen. Je kunt het doen met behulp van de methode die ik net heb beschreven. Je kunt het doen kort, snel, met een inductie in 4 dagen, zoals beschreven is. Maar dat kan kennelijk ook in 1 dag. Je kunt het doen met buprenorfine pleister, zoals ik heb genoemd. Er zijn nog wat minder prettige, althans ik zou het minder prettige methodes vinden, waarbij je niet eerst gaat afbouwen van een hogere dosis, maar gewoon stopt, wacht totdat je ontwenningsverschijnselen krijgt en dan snel de buprenorfine gaat ophogen. Of je kunt de ontwenning gaan forceren door het toedienen van naltrexon. Dat lijkt eigenlijk een beetje op het afkicken onder narcose, maar dan zonder narcose. Voordeel is van, maar dat is maar een relatief voordeel van dat er geen tijd verloren gaat met het eerst minderen van methadon. Maar de prijs die je betaalt is dat de patiënt wel ziek gaat worden. Langwerkend buprenorfine bestaat ook. Ja, buprenorfine is zelf al redelijk langwerkend, maar we hebben, en daar wordt straks over gesproken, een langwerkende buprenorfine in de vorm van een injectie die je 1 keer per week of 1 keer per maand kunt toedienen. Stap je over van methadon naar die langwerkende injectie, dan kun je dat alleen maar doen met behulp van de wekelijkse injectie. Dat moet nooit gebeuren met de maandelijkse injectie. Dat is vragen om grote problemen. En als laatste, en dan blijf ik binnen de tijd. Stel dat iemand nou toch terug wil naar methadon. Dat kan. Soms vinden patiënten toch het wat helderere gevoel wat ze hebben bij het gebruik van buprenorfine toch onprettig. En willen ze terug naar methadon. Dan staat hier eigenlijk een schema aan gegeven hoe je dat het beste kunt doen. En ook hier bouw je de methadon dan toch weer langzaam op. Je hoeft alleen niet te wachten totdat iemand ontwenningsverschijnselen heeft voordat je gaat starten met de methadon. En hoewel dat op dit moment nog niet aan de orde is in Nederland, teruggaan van buprenorfine injectie naar methadon. Er is elders enige beperkte ervaring mee, in Australië onder meer. Die adviseren van, stap dan eerst over op buprenorfine sublinguaal. Maar in de toekomst zal er ongetwijfeld gekeken gaan worden van hoe je dat op andere manieren kunt doen. Aldoende leren we toch. Dan is het tijd voor mogelijke vragen.
Ja, dankjewel Peter voor dit mooie overzicht. Mogelijkheden niet alleen van wat we beschikbaar hebben, maar hoe we ook eventueel van het ene middel naar het andere en van het andere naar het een kunnen, zodat we eigenlijk onze patiënten zo goed mogelijk eigenlijk helemaal tailor-made, helemaal aangepast op hun eigen wensen. En ook in de snelheid waarmee dat doet. De een zal zeggen, doe het maar snel met wat bijwerken. De ander zegt van, absoluut geen onthoudingsverschijnselen. Er zijn opties voor. Mooi om te zien. Ik heb een vraag binnengekregen en u kunt nog steeds vragen stellen. De eerste vraag is, wat is het gevaar als een bekende patiënt opnieuw ingesteld wordt met een startdosering van 40 milligram methadon? Bijvoorbeeld na enkele weken verzuim.
Het risico is natuurlijk van dat, ook al zal de patiënt tegen je zeggen van dat hij gewoon doorgebruikt heeft. Het risico is toch dat de tolerantie of helemaal weg is of in ieder geval heel sterk is afgenomen. En dan loop je toch met een dosering van 40 milligram het risico van dat iemand na een aantal dagen een overdosis gaat krijgen.
Hoe bedoel je na een aantal dagen?
Je moet er rekening mee houden van dat de eerste 5 dagen dat je toch een cumulatie krijgt van een methadon.
En dan bij iemand die geen tolerantie meer heeft, misschien zelfs wat hypersensitief is geworden.
Ja, Ja, dat laatste geldt bijvoorbeeld heel sterk voor mensen die een tijd lang naltrexon hebben gebruikt.
Ja, dankjewel. Komen meer vragen binnen. Mm-hmm. Is de omzetting van methadon naar buprenorfine altijd klinisch?
Daar kan ik heel kort op antwoorden. Nee. In de meeste gevallen kun je zelf, want die patiënt die ik net liet zien, van 105 milligram, is gewoon ambulant gedaan. Het kan in heel veel gevallen kan het gewoon ambulant gebeuren.
Komt nog een vraag binnen. Krijg je geen stapeling van opiateffecten bij tegelijk gebruik van methadon en buprenorfine?
Dat is op zich een goede vraag. Wat er nou precies gebeurt met het rondzwevende methadon, dat durf ik ook niet direct te zeggen. Dat zullen, je hebt het over microgrammen per liter of nanogrammen per milliliter wat er circuleert in het bloed. Waar je het meeste bevreesd voor bent natuurlijk is een mogelijke stapeling van het effect op de mu-receptor. Maar daar wordt de methadon verdrongen door de buprenorfine. Dus daar hoef je op zich niet bang voor te zijn. En de patiënten waar ik tot nu toe de ervaring mee heb gehad met het omzetten op de methode zoals ik die je net beschreef. Die huppelden rustig allemaal rond en hadden geen enkele last van te hoge dosering van de methadon.
Even kijken waar we nu naartoe gaan. Iemand zegt, ik ben zelf huiverig voor de Bernese methode, constateer ik onbekendheid. Zijn er contra-indicaties?
Een contra-indicatie zou kunnen zijn als de patiënt het gewoon niet aandurft. Maar dat is een relatieve contra-indicatie. Maar ik zal nooit een patiënt dwingen om dat op die manier te doen. Ik heb eigenlijk de ervaring dat de meeste patiënten aan wie ik de mogelijkheid voorleg van nou, ik heb één methode waarbij je zeker ziek wordt en één methode waarbij je heel misschien ziek wordt, maar misschien ook helemaal niet ziek wordt. De meeste patiënten kiezen dan toch voor de methode van dan maar niet ziek worden. Maar een van de patiënten waarvan ik dacht van nou, die gaat gegarandeerd kiezen voor de methode waarbij je niet ziek wordt, die koos er juist voor om het volgens het boekje te doen. En die is dus inderdaad op die dag wel ziek geworden. Maar goed, als je vervolgens de buprenorfine snel ophoogt, dan is dat ook nog wel te overzien. Maar absolute contra-indicaties zijn er niet.
Misschien een beetje een technische vraag. Hoe verkrijg je die heel laag gedoseerde buprenorfine om geleidelijk mee om te zetten?
Als dat een vraag uit Nederland is, dan je kunt 0,2 milligram buprenorfine gebruiken. Dat is beschikbaar onder de merknaam Temgesic. Ik wil geen reclame maken, maar het is de enige die er is, voor zover ik weet. Er zijn landen overigens waar de tabletten in die sterkte niet beschikbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Die hebben die tabletten niet. Maar die hebben wel de pleisters.
Oké. Okay. Hier komt een klein voorschotje en dan krijgen we zometeen misschien dezelfde of een ander antwoord van de volgende spreker. Maar dat vraagt hier toch iemand. Bij pijnklachten adviseer dan liever methadon of buprenorfine? Nou, jouw mening.
Ja, mijn mening. Bij pijnklachten, ze zijn op zich, het zijn allebei pijnstillers. Je hebt wel bij methadon de mogelijkheid, omdat het een pure agonist is, dat je wat verder kunt ophogen. Alleen als je tegenwoordig de richtlijnen bekijkt voor het gebruik van opioïden bij pijnklachten, met name bij chronische pijnklachten, dan wordt er geadviseerd van houd een beetje rustig met het gebruik van met name opioïden bij chronische pijnklachten. Bij acute pijnklachten ligt dat wat anders. Maar ik zou zelf enigszins een voorkeur hebben dan voor methadon.
Ik merk hier dat ze vertrouwen je wel wat je zegt, maar er zijn toch een beetje huiverig sommige mensen met dat gedoe. Hier krijg ik een vraag binnen van na instelling op buprenorfine, stop je methadon acuut? heeft het toch geen voordeel om dat ietsje geleidelijker te doen om elke onthouding te voorkomen? Of zijn daar weer nadelen aan verbonden?
Het grootste nadeel is van dat je er dan iets langer over doet. Maar ik heb bij een aantal patiënten heb ik die toch wat huizerig waren van... ja, dan stop ik straks in één keer met de methadon. Wat gaat er dan gebeuren? Heb ik besproken van, nou weet je wat, dan bouw je gewoon op tot de gewenste dosering buprenorfine. En dan in plaats van dat we in één dag de methadon stoppen, stoppen we het in, voor mijn part, in een week. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Het doel is van dat iemand uiteindelijk op een zo comfortabel mogelijke manier omgezet wordt op de buprenorfine. Op een manier die bij de patiënt ook het nodige vertrouwen wekt.
Dus je zegt er is eigenlijk wel redelijk wat ruimte, maar je moet dat met je patiënt eigenlijk heel rustig afstemmen. Waar de pijnpunten zitten, wat men absoluut niet wil, waar men bang voor is.
Ja. Goed. Angst is een slechte raadgever.
Even kijken. Is er een risico voor oversedatie als beide middelen methadon en buprenorfine gegeven worden? Misschien heb je daar al een beetje wat over gezegd als je praat over dat wat vrij zwevende methadon, terwijl alle receptoren bezet zijn met de buprenorfine.
Nee. Ik ben het zelf in ieder geval nog nooit tegengekomen. De publicaties die daarover zijn geweest. En daar ging het echt over forse doseringen. Zie je geen oversedatie. Nee, de receptor waar het meeste om draait, die wordt eigenlijk bezet door de buprenorfine. En die heeft gewoon een plafond effect.
Gaan we nog twee vraagjes doen. Kan je de Bernse methode ook gebruiken bij switch van oxycodon naar suboxone?
Ja, dat kan. De meeste ervaring heb ik zelf opgedaan met de omzetting van methadon. Daar hing de oorspronkelijke artikel over de Bernse methode ook over. Maar ik heb het ook gebruikt inderdaad bij het omzetten van oxycodon naar buprenorfine. Dat gaat even goed.
Hier zegt iemand, ik dacht dat buprenorfine nauwelijks pijnstillend was.
Ja, de oorspronkelijke registratie voor buprenorfine is als pijnstiller. Het is gewoon een opioïde.
Tempesic.
Ja.
En is het nou het best pijnstillend in hoge of in lage doseringen?
De betere pijnstillende effecten, voor zover mij bekend. Maar als ik het mis heb, dan word ik vast gecorrigeerd. Is toch bij wat lagere doseringen. En het is niet helemaal voor niets van dat de Temgesic inderdaad in de 0,2 milligram tabletten zijn. En wil je de buprenorfine gebruiken in het kader van de behandeling van opiaatafhankelijkheid, dan heb je juist die hogere doseringen nodig.
Ja, een aantal vragen toch nog eventjes over, denk ik, de Bernse methode. Hoe bepaal je de doeldosering van je buprenorfine?
Ja, dat is toch een beetje, je mag niet helemaal zeggen natte vingerwerk. Laten we zeggen een educated guess. Ik streef bij de meeste patiënten toch wel naar een dosering tenminste van 16 milligram. Waar ik ook uitleg geef van, ik kom er liever achter van aan het einde van dat misschien ook nog een iets lagere dosis buprenorfine hadden kunnen doen. Dan dat ik wat zuinig aan doe en dat de patiënt toch ontwenningsverschijnselen krijgt op het moment dat je stopt met de methadon en dat de dosering buprenorfine te laag blijkt te zijn. Dan kun je dat wel snel bijstellen, maar liever iets hoger dan te laag.
Dankjewel. We hebben hier nog een hele aantal vragen staan. We kunnen ze helaas niet allemaal. Ik moet er wel zelf nog eentje beantwoorden. Ik heb inderdaad op mijn laatste slide heb ik twee grafiekjes zien met een verschillende schaal op de eilers. Dat hoor je eigenlijk niet te doen, maar ja, je moet het ook zichtbaar maken. Ik heb wel in mijn tekst heel duidelijk gemaakt dat die toename van het aantal patiënten met een opiaatverslaving wegens voorgeschreven pijnstillers, dat is een hele kleine toename ten opzichte van de toch forse aantal patiënten met heroïneafhankelijkheid. Dus dat gaat om kleine hoeveelheden, maar het is wel een nieuwe populatie, terwijl we eigenlijk in die heroïne eigenlijk nauwelijks een toename hebben gezien. Dus het is wel, de kans is heel aanzienlijk dat we meer van deze patiënten gaan zien. Ik moet er ook nog bij zetten, de data die ik u heb laten zien lopen maar tot 2015, want onze laatste gegevens zijn maar tot 2015. Dus we weten eigenlijk niet hoe het er op dit moment precies uitziet.
De ladingsgegevens, ze worden nog wel verzameld, maar er moet nog een kleine hobbel genomen in een aanpassing van de wetgeving. Ik heb een verzekering gekregen van iemand van de instelling die die data beheert, van dat ze verwachten dat het eind van dit jaar rond zou zijn. Maar gezien alle ontwikkelingen in Den Haag, zou het ook wel eens wat later kunnen zijn.
Oké. Okay. Nogmaals dank, Peter, voor je presentatie en je hele deskundige en ervaren uitleg bij alle vragen die er zijn geweest. Blijf doorgaan met vragen stellen. Gaan we met het volgende deel van het programma bezig. Dat is een lezing van Loes Hank. Loes is verslavingsarts KNMG, praktijkopleider van verslavingsartsen. Ze is ook stageopleider van de huisartsopleiding en ze werkt voornamelijk binnen de Jelinek in Amsterdam. Loes gaat ons vertellen over pijn en verslaving. Eigenlijk onze nieuwe populatie die er aan gaat komen. Loes.
Dankjewel Wim voor deze introductie. Goedenavond allemaal. Ik klus ook een beetje bij voor Indivior en Camurus. En ik wil het vanavond inderdaad met jullie gaan hebben over wat is nou eigenlijk pijn? Hè? Wanneer spreek je van pijn? De overlap met verslaving. De werking van opioïde pijnstillers wil ik heel even bij stilstaan. En dan de diagnostiek en behandeling van mensen met een verslaving aan opioïde pijnstillers. Wat is pijn? Dit is een definitie van de International Association for the Treatment of Pain, de IASP. En die zegt dat pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijk of mogelijk weefselbeschadiging, of die beschreven wordt in termen van dergelijke beschadiging. Pijn is datgene wat de persoon die het ervaart zegt dat het is en is aanwezig wanneer hij of zij zegt dat het aanwezig is. En dit vind ik altijd al wel mooi om bij stil te staan, want ik hoor toch nog wel eens, hè, als er een nieuwe patiënt bij ons is gekomen met ook pijnklachten, dan dat ik dan hoor van ja, de oorzaak van de pijn is weg. Dus hij of zij kan geen pijn meer hebben. Maar ik denk, ja, maar die persoon ervaart pijn en dat is hetgene waar je dan mee moet werken. En dit is ook dus waar de internationale beroepsgroep van pijnbehandelaar het ook over eens is. Hè? Dus je moet het echt doen met datgene wat de patiënt aangeeft dat er aan de hand is. Want je kunt pijn gewoon niet zo makkelijk objectiveren. Net als dat iemand die een depressie heeft, die kan misschien wel een beetje vertellen wat hij voelt. Maar dat is ook, dat kun je ook niet meten, net zoals dat je een bloeddruk meet bijvoorbeeld. En datzelfde geldt voor pijn. Dus het is subjectief. Nou, welke soorten pijn zijn er nou? Ten eerste heb je nociceptieve pijn. Dat is somatisch door weefselbeschadiging, hè? Dus door een trauma bijvoorbeeld. En dan viscerale pijn, hè? Dus in je organen door rek of druk. Hè? Dus bijvoorbeeld een leverkapselswelling, hè? Met uitgestraalde pijn in de longtop bijvoorbeeld. Of galsteenkoliek of niersteenkoliek. Dat zijn viscerale pijnen. En dan heb je neuropathische pijnen. En die ontstaan door schade aan de zenuwen, aan de plexus of ook in het centraal zenuw. Zenuwstelsel kan schade ontstaan waardoor mensen pijn ervaren. En ik heb ook begrepen dat als je een nociceptieve pijn hebt, als dat chronisch wordt, dat dat ook uiteindelijk een soort van neuropathische pijn wordt. Dus doordat uiteindelijk daar de zenuwen ook door beschadigd raken. Dus dat is al best complex. Nou, dan heb ik hier eventjes de pijncirkel van Loeser, heet die. Dat is grappig, want ik heet Loes, maar goed. Links zie je de pijncirkel van Loeser en die gaat uit van iemand krijgt een pijnprikkel. Dan komt er een pijngewaarwording in de hersenen. Een pijnbeleving, dat gebeurt ook in de hersenen. En dat leidt uiteindelijk tot pijngedrag. En ik vind vooral dat stukje van pijngewaarwording en pijnbeleving, daar ga ik zo even wat meer over vertellen, want dat gebeurt allemaal in de hersenen. En dat leidt uiteindelijk tot pijngedrag. En ook chronische pijn wordt net als verslaving eigenlijk gezien als een biopsychosociaal probleem, als het ware. Hè? Dus er gebeurt iets in het lichaam, er gebeurt iets in de hersenen en er gebeurt ook iets in de omgeving van iemand. Want je kunt je voorstellen, als jij veel pijn hebt en je gaat op bed liggen en mensen om je heen gaan daardoor alles voor je doen en je heel erg verzorgen, dat dat soms ook kan leiden tot soort van ziektewinst als het ware, waardoor mensen dat pijngedrag in stand gehouden kan worden door gedrag van de omgeving, maar ook bijvoorbeeld cultureel bepaalde aspecten kunnen daarbij meespelen. Dus dat is best complex geheel, net als verslaving eigenlijk. Nou, hoe gaat die pijnprikkel van je grote teen naar je hersenen? Dat laat ik in het volgende plaatje zien. Dus deze jongen heeft zijn teen gestoten. En dan zie je die rode lijn, zeg maar. Dat is de perifere zenuw. Daar zit een neurotransmitter in, die heet substantie P. Die geeft het signaal af naar het ruggenmerg. En daar zit een ganglion, zeg maar. En vanuit het ganglion gaat het naar boven door de hersenstam en dan naar de hersenen. En die hersenen die gaan dat eerst dat signaal interpreteren en dan gaan ze het moduleren. Daar ga ik zo eventjes een plaatje van laten zien, want dat is heel interessant omdat het nogal veel overlap met verslaving laat zien. En uiteindelijk krijg je dan bijvoorbeeld een activatie van die endogene pijnstilling. En wat uiteindelijk kan leiden als mensen die pijn ervaren. Kijk, als ik meteen stoot, dan denk ik, ik stoot meteen. En ik loop weer verder. Maar als jij bijvoorbeeld heel angstig bent en je stoot je teen en je schrikt er heel erg van en je schiet in de angst, dan kan het zijn dat je daardoor je gedrag gaat veranderen. En wat je soms ziet bij mensen die chronisch pijnsyndroom ontwikkelen, is dat als ze de pijn gaan catastroferen, noemen ze dat dan, dan komen ze in een hele erge staat van angst en dan gaan ze allerlei dingen vermijden. Dus dan zie je dat mensen tot niks meer komen, dat het niet meer lukt om te werken, dat ze niet meer in hun gezin een rol kunnen vervullen, dat ze sociale contacten, dat dat allemaal op een laag pitje gaat staan. Maar het kan ook de andere kant op slaan. Als mensen die pijn voelen en denken, nou, als ik nou net doe alsof het er niet is, dan gaat het vanzelf over. Waardoor ze een soort vastberadenheid krijgen, die ook weer op zijn beurt kan leiden tot juist een overbelasting. En dat is ook een complex geheel, wat je ook wel bij bijvoorbeeld mensen met fibromyalgie kan zien. Hè? Dat zijn soms mensen die altijd heel hard gewerkt hebben en een flitsende carrière hadden. En ineens gebeurt er dan iets waardoor ze helemaal uit het lood geslagen zijn. En je kan je voorstellen dat heel ontregelend kan zijn. Dus het kan allerlei kanten op als je een pijnprikkel krijgt. En ik heb een link naar een filmpje op deze slide gezet. Die gaan we niet nu kijken, maar het is wel leuk zelf als je tijd hebt om dat filmpje even te bekijken. Want dat gaat over een meisje die haar enkel breekt en die dan verslaafd raakt aan opiaten pijnstillers. En ze leggen daar heel mooi uit hoe dat in de hersenen gebeurt. En het is redelijk begrijpbaar. Je zou het ook aan Engels sprekende patiënten kunnen laten zien, denk ik, het filmpje. Nou, eventjes de overlap met verslaving. En daar heb ik wel wat leuke artikelen over gelezen. Acute pijn is net als beloning eigenlijk. Hè? De beloning, ik begreep van de organisatie dat er voornamelijk mensen uit de verslavingszorg zijn. Dus ik ga ervan uit dat de meeste mensen wel een beetje weten over het beloningssysteem. Hè? Wat eigenlijk op hol slaat bij een verslaving. Maar beloning als zich is essentieel voor de overleving. Want hè, de natuurlijke belonen zijn eten, drinken, seks hebben en voor kinderen zorgen. Als je een van die vier dingen niet meer doet, dan sterven we met z'n allen uit. En als jij acute pijn krijgt en je gaat dat vervolgens niet vermijden, dan gaat er ook iets mis. Dus acute pijn is eigenlijk een heel essentieel signaal eigenlijk wat in je hersenen gebeurt. Dus acute pijn leidt tot vermijding en beloning leidt tot toenadering. Dus dat zijn eigenlijk misschien wel twee uitersten van hetzelfde spectrum. Maar chronische pijn heeft net als verslaving helemaal geen toegevoegde waarde voor de overleving. Hè? Kijk, verslaving is helemaal niet gunstig om te overleven. Dat is eigenlijk heel storend. Hè? Mensen gaan juist minder goed functioneren daardoor. En hetzelfde geldt voor chronische pijn. Dus die twee dingen hebben ze eigenlijk wel gemeenschappelijk. En daarnaast kan pijn geeft een vrijmaking van endorfine, wat ook een positieve bekrachtiging kan geven. Hè? Dus bijvoorbeeld mensen, ze zeggen wel eens pijn is fijn. Nou, er zijn natuurlijk mensen die pijn ook op een andere manier ervaren, die dat prettig vinden, die daar een beloningsprikkel van krijgen. En dat is bij de een sterker als bij de ander. Dus pijn kan aan zich ook een positieve bekrachtiging geven. En ik denk bijvoorbeeld aan mensen die aan sadomasochisme bijvoorbeeld doen, hè, die kunnen dat voelen. Automutilatie, hè, daar kan dat proces van pijn wat endorfine geeft ook een rol in spelen. Maar wat gebeurt er nou in de hersenen bij pijn? Dit is een heel ingewikkeld plaatje. Als je het leuk vindt, dan het artikel, de referentie staat op de vorige slide. Maar dit laat eigenlijk alle hersengebieden zien die betrokken zijn bij pijn. En dan zie je aan de rechterkant, dus naast die rode balk, daar zie je het gedeelte wat de pijn eigenlijk gaat interpreteren. En dat is de thalamus, de sensomotoren cortex. De nucleus accumbens, de insula en de habenula. En als mensen een beetje wat van verslaving afweten, dan weten we dat de nucleus accumbens, die is, dat is eigenlijk een beetje de basis van ons beloningssysteem, wat op rol slaat bij verslaving. Maar ook de insula is een gebiedje wat bij verslaving ook meewerkt. Dus daarvan denken ze dat die vooral betrokken is bij craving en ook bij de salience. Dus dat mensen dingen die met de verslaving te maken hebben, dat die veel opvallender zijn voor mensen. En ook de habenula, die is ook bij verslaving betrokken. Dus die daarvan wordt gedacht dat die ook het beloningssysteem soort van uit kan zetten, als het ware. Nou, dan zie je aan de linkerkant, naast de groene balk, daar zie je ook een aantal hersenstructuren. En die moduleren dan het pijnsignaal. En dan zie ik de prefrontale cortex, de hypothalamus, de amygdala en de hippocampus. En dat zijn ook vier structuren die bij verslaving allemaal betrokken zijn. Hè? Dus de prefrontale cortex, dat is eigenlijk ons gezonde verstand. De hypothalamus die zorgt voor een stressreactie. Hè? Dus die zet de hypothalamo-hypofyse bijnieras bijvoorbeeld aan, zodat mensen stresshormonen krijgen. De amygdala is de angst, eigenlijk de angstmodulator. En de hippocampus is het geheugen die alles goed opslaat. Dus je kunt je voorstellen dat als iemand pijn krijgt, dat als je, zoals je kan zien, dat allerlei hersenstructuren geactiveerd worden die ook bij verslaving geactiveerd worden. Dus je kan je voorstellen dat pijn en verslaving hebben een groot gemeenschappelijk traject eigenlijk in de hersenen, waardoor het soms ook lastiger wordt om patiënten te behandelen. Nou, dan heb ik een ander leuk artikel gevonden. Die hebben gekeken van, nou, wat is nou het verband tussen alcohol en pijn bijvoorbeeld? En dan zie je dus op mensen met alcoholproblemen in de familie dat die een hogere pijngevoeligheid hebben en dat die ook een meer pijnstillend effect hebben van alcohol. Dus als die pijn hebben en ze drinken een paar biertjes, dan is dat genoeg. Dan hoeven ze bij wijze van spreken geen paracetamol meer te nemen. Dus die reageren veel meer op alcohol als mensen die dat niet in de familie hebben zitten. En je ziet ook bij alcoholonthouding dat mensen toename van pijngevoeligheid krijgen. Nou, mensen met chronische pijn die hebben ook vaak familieleden met alcoholproblemen. En gebruiken ook vaak alcohol als pijnstiller. Dus dit zijn wat verbanden, zeg maar, tussen verslaving en pijn. Nou, de volgende vraag is een vraag die ik toch vaak van mensen krijg. En die zeggen van, ja, die opioïde pijnstillers, die zijn zo verslavend. En die oxycodon is zo verslavend. En oh, wat erg allemaal. Dus ik heb wat gekeken van wat daar nou eigenlijk over bekend is qua getallen. En dan vind ik het eigenlijk, nou ja, is het allemaal niet zo heel erg als dat iedereen denkt. Alhoewel ik me altijd wel afvraag in hoeverre je dat nou echt goed kunt meten. Maar je ziet dat 3,3 tot 11,5% van de mensen die ze gebruiken daar verslaafd aan raakt. Nou ja, als je denkt dat ongeveer de verslaving in zijn algemeenheid bij 1 op de 10 mensen voorkomt, dan is dat bij die opioïde pijnstillers niet zo gek veel hoger. Maar ze hebben ook in dat artikel gezegd dat zeg maar bij 0,2 tot 0,6% van de patiënten zonder verslavingsvoorgeschiedenis er verslaafd aan raken. Dus dat betekent dus dat mensen die een verslaving in de voorgeschiedenis hebben, dat die dus wel sneller verslaafd zullen raken aan opioïde pijnstillers. Veel sneller als mensen zonder verslavingsvoorgeschiedenis. Een kwart van de mensen met chronische pijn hebben een verslaving in de voorgeschiedenis. En van de mensen met chronische pijn raakt 5,5% kan verslaafd raken aan de opioïde pijnstillers. En als mensen chronische pijn hebben en daarnaast een actieve verslaving hebben, dan is dat 8,9%. Dus ze hebben, als je en chronische pijn en een actieve verslaving, dan heb je nog 8,9% kans om ook nog verslaafd te raken aan de opioïde pijnstillers. Dus dat betekent dus ook dat een groot deel van de mensen daar helemaal niet verslaafd aan raakt. En er is dan 8% voor mensen met chronische pijn in combinatie met een psychiatrische aandoening. Nou, de werking van opioïde pijnstillers. Hoe werken ze nou eigenlijk? Ze imiteren het lichaams eigen endorfine. Ze remmen de substantie P, hè, dat stofje wat ik net noemde, wat die pijnprikkel eigenlijk doorgeeft naar het ruggenmerg. En via GABA stimuleren ze ook het beloningscentrum. En in dit plaatje kan je dat ook een beetje zien. Is dat een soort van geïllustreerd. En dit is een plaatje wat ik van een van onze collega's van de anesthesiologie heb geleend. En die laten zien, hè, van als je dat onderste plaatje laat zien, van nou, als je iemand 4 keer per dag een opioïd geeft, dan krijgen ze telkens een dipje in de spiegel, waardoor ze pijnklachten krijgen. Dus als je elke 6 uur dan bijvoorbeeld oxycodon geeft, hè, dan krijg je mensen niet goed ingesteld, dan krijg je mensen niet goed de pijn gestild. En als je continue pijncontrole wil hebben, dan moet je het dus vaker gaan doseren. Dus dan zie je dat bovenste schemaatje, als je elke 4 uur doseert, dan is de pijn goed onder controle. Nou, dit is natuurlijk prachtig als je het hebt over acute pijn. Maar als ik als verslavingsarts naar deze dingetjes kijk, dan denk ik, ja, ik als verslavingsarts wil toch liever dat die spiegel zo gaat. Want als ik zo'n topje zie, als mensen verslaafd zijn, dan is dat, hè, dan is dat nog steeds dat ze een soort van een roes zoeken. En als ik zo'n dalletje zie, dan denk ik, ja, daar hebben ze ontwenningsverschijnselen. Dus dat wil je eigenlijk niet. Dus als mensen bij ons komen die elke 4 uur zo'n pil moeten slikken, dan denk ik, ja, je wilt liefst nog meer stabiliteit daarin krijgen. Dus dit is heel mooi in de acute fase. Maar als het chronisch wordt, dan begint dit zich dus bij sommige mensen tegen zich te keren. En wat het lastige nou is met pijnpatiënt, is natuurlijk van, hè, wanneer wordt het chronisch? Hè? Van hoe lang is het oké om mensen kortwerkende pijnstillers meerdere keren per dag te geven? Waar ligt die grens? En dat is natuurlijk een grijs gebied waar mensen soms uit beeld raken bij specialisten en de recepten maar door kunnen halen bij de huisarts bijvoorbeeld. En zo ben je een aantal maanden verder en komen mensen steeds verder in de problemen. En het duurt vaak lang, denk ik, voordat ze bij ons belanden. Alhoewel, door alle aandacht die er aan het onderwerp is gegeven, heb ik wel het idee dat mensen wat sneller bij ons in de verslavingszorg terechtkomen. En soms ook een beetje te snel. En waarom ik dat zeg, dus dat ga ik nu bespreken. Ik ga eventjes de DSM-criteria voor een stoornis in het gebruik van middelen. Nou, de meeste mensen die aanwezig zijn, kennen ze denk ik wel, maar noem ze toch nog even. Dus vaker en meer gebruiken dan iemand van plan is. Mislukte poging om te minderen of te stoppen. Als het gebruik of het herstel daarvan veel tijd kost. Als ze een sterk verlangen hebben, de craving, als ze tekortschieten. Blijven gebruiken ondanks problemen in relaties. Opgeven van hobby's, sociale activiteit of werk. Doorgaan ondanks gevaar. Doorgaan ondanks de wetenschap dat het gebruik lichamelijke of psychische problemen met zich meebrengt of verergert. Mensen zijn zich daar lang niet altijd bewust van. Hè? Dus dat is een stukje psycho-educatie die ze wel moeten krijgen van een dokter. En tolerantie en onthoudingsverschijnselen. Nou, dat zijn de 11 criteria. En die score je dan, hè? 2 tot 3 is mild, 4 tot 5 is matig en 6 of meer is ernstig. Maar tolerantie en onthoudingsverschijnselen, die mag je niet meetellen volgens de DSM bij gebruik onder geëigend medisch toezicht. Zo staat het verwoord. En ik heb een beetje een sceptisch plaatje ernaast gezet, hè, van een dokter die allemaal pillen in zijn witte jas aan het slijten is. Want ik denk altijd van, ja, wanneer is het nou geëigend medisch toezicht? Maar dit is wel een vraag die je altijd moet stellen bij patiënten. Want wij krijgen nog wel eens patiënten verwezen die denken, ik ben erg verslaafd, ik ben hartstikke verslaafd. En dan lukt het ze niet om te stoppen. Ze hebben veel ontwenningsverschijnselen, ze hebben steeds meer nodig. Maar eigenlijk hebben ze lang niet altijd meer criteria dan dat. En dan kan je afvragen van, hè, hoort iemand nou in de verslavingszorg dan thuis? Of moeten we even met de pijnbehandelaar overleggen? Of er misschien wat aan de medicatie veranderd kan worden bijvoorbeeld. Dus wees daar kritisch op voordat je mensen we hebben het wel, volgens mij hebben we ons wel schat dat iemand uiteindelijk een hele ja, gewoon een klinische behandeling aangeboden kreeg. Terwijl die eigenlijk, als je echt goed naar de criteria keek, echt niet meer dan 6 criteria had. En dat is toch wel zonde dan. Maar goed, ik heb liever dat ze te snel naar ons komen als dat het te lang duurt. Maar wees hier altijd kritisch op. Dus je mag die twee criteria mag je niet meetellen. En je moet je ook altijd afvragen van, is er echt wel sprake van een verslaving? Hè? Soms begrijpen mensen gewoon niet hoe ze medicatie moeten gebruiken. En dat vind ik vooral bij de sublinguale buprenorfine gebeurt dat nog wel eens. Die is best lastig om goed in te nemen. Er kan natuurlijk een comorbide psychiatrische stoornis zijn, hè, waardoor mensen om allerlei andere redenen die pil gebruikt. De pseudo-verslaving, hè? Dus als de pijn gewoon niet adequaat behandeld is, of de oorzaak van de pijn gewoon doorgaat, of als het door tolerantie bijvoorbeeld komt, of als het gewoon een opioïdresistente pijn is, hè? Dan moet je gewoon eigenlijk stoppen met je opioïd en wat anders geven. En het kan natuurlijk ook zijn dat mensen de pillen gewoon doorverkopen, hè? Of dat iemand anders ze van ze gebruikt. Nou, wat moet je nou doen als je zo'n patiënt krijgt met een opioïde pijnstillerafhankelijkheid? Is eerst altijd alle voorschrijvers in kaart brengen, want dat is belangrijk. Want dan komen nog wel eens wat verrassende extra voorschrijvers bij die je niet wist. Apotheekoverzichten zijn heel handig daarbij. Vraag gewoon een overzicht van 2 of 3 maanden of zo op. En dan kan je echt een beetje gaan tellen van hoeveel krijgen ze en gebruiken ze dat dan ook allemaal. En vervolgens moet je je plan van aanpak goed maken samen met je patiënt, met een verslavingsarts, met de pijnbehandelaar, de huisarts, een psycholoog en eventueel andere betrokken behandelaren. Soms zijn er nog revalidatieartsen betrokken of neurologen bijvoorbeeld, psychiaters. En dat is belangrijk om mensen eerst te stabiliseren op een langwerkend preparaat. En dat kan inderdaad buprenorfine zijn of methadon. En buprenorfine is inderdaad een prima pijnstiller. Net als methadon zijn allebei goede pijnstillers. Je moet ze wel bij pijnbehandeling moet je ze wel een aantal keer per dag doseren. Omdat de pijnstillende werking wat beter is in de eerste paar uur. En ik vind het zelf altijd belangrijk om de beslissing voor dat middel ook in overleg met de pijnbehandelaar te doen. Hè? Want soms zijn er al een aantal dingen geprobeerd. En wat een reden zou kunnen zijn om eerder voor methadon te kiezen dan voor buprenorfine is dat buprenorfine is een heel potent opioïde. En als je verwacht dat mensen een aandoening hebben waarbij ze wel af en toe nog wat pijnstilling nodig hebben, dan kun je bij buprenorfine eigenlijk alleen nog maar fentanyl geven. En fentanyl is ook wel, dat is ja, de meest potente opioïde die we hebben. Dus dat wil je eigenlijk natuurlijk liever niet. En bij methadon kun je nog wel met andere opioïden wat extra pijnstilling geven op momenten dat dat nodig is. En eigenlijk kan je pas goed kijken of afbouw haalbaar is en hoe snel dat moet als iemand eerst gestabiliseerd is, denk ik. En soms kun je natuurlijk wel op basis van de voorgeschiedenis, hè, als iemand al jarenlang aan het stoeien is met die middelen, dan is het natuurlijk vaak beter om een periode van stabilisatie op een langwerkend middel sowieso in te bouwen. En daarvoor kan je eigenlijk gewoon de RIOP bijvoorbeeld gebruiken. Hè, gewoon de richtlijn die we hebben voor heroïnebehandeling. Die gelden ook gewoon voor deze patiënten. De psychologische behandeling, ACT is een handige aanpak. Die wordt in de pijnzorg ook veel ingezet. Dus bij Jelinek geven wij ook ACT-behandeling. Dus wij proberen deze patiënt het liefst in een ACT-behandeling dan te krijgen. Omdat het ook goed, het is ook wel bewezen effectief bij chronische pijnklachten. En je kunt natuurlijk ook zeker gebruik maken van de zelfhulp. Ik heb het logootje van de NA erop gezet. Maar daar moeten mensen zich wel bij durven identificeren. Of tenminste, ze moeten dat zelf doen. Hè? Dus je kunt ze daar niet, je kunt ze niet dwingen om er naartoe te gaan. Dat moeten ze echt zelf doen. En nou komen mijn vragen. En deze vraag kunnen jullie via stel je vraag dat antwoord geven. Dus als iemand benzodiazepine of opioïde onder geëigend medisch toezicht gebruikt, zijn er 2 DSM-criteria die je niet mag meetellen. Noem deze 2 criteria. Dat wordt even typen, denk ik.
Ja, dan gaan we eventjes wachten tot iedereen het antwoord heeft gegeven. En als het een beetje mee zit, krijg ik ook een berichtje zometeen wat die antwoorden zijn.
Oké.
Dus we wachten heel eventjes tot mensen die antwoorden kunnen geven. Noem deze 2 criteria. Ik denk dat dat wel gebeurd is. Gaan we even door. Ik krijg zo meteen de antwoorden. Maar gaan we eerst even de polvraag doen.
Ja. En de volgende is de polvraag. Om iemand met de opioïde pijnstillerverslaving te stabiliseren, kun je het beste A, het kortwerkende opioïd dat iemand gebruikt vaker doseren, of B, omzetten op een langwerkend opioïd.
Je kunt nu A of B kiezen. Ondertussen hebben 105 van de 159 mensen al geantwoord. En ik krijg ook nog vragen binnen, dat is heel goed. Je kunt nog steeds vragen stellen ook. Hoeveel mensen gaan het goed hebben, Loes?
Nou, ik hoop iedereen, want zo niet, dan heb ik het toch niet duidelijk verteld. Dus dat zegt dan meer wat over mijn vraagje, denk ik.
Ik zie het aantal antwoorden niet toenemen, terwijl ik... Ja, daar hebben we het.
Ja.
Het antwoord is voor 95% omzetten op een langwerkend opioïd.
Goed zo, jongens.
Goed zo. Nee, heel goed. 5% wil nog een kortwerkend opioïd dat iemand gebruikt vaker doseren. Waar komt dat vandaan dat mensen dat denken? Want je had het iets over vaker doseren,
ja,
natuurlijk.
Ja, precies. Dat ik, als je net even niet goed hebt opgelet, dan komt denk ik misschien omdat ik die slide erin had hoe ze acute pijn behandelen. En daar ga je het kortwerkende opioïd vaker doseren.
Oké. Okay. Nou, op de eerste vraag heb ik nog geen antwoorden binnen, maar ik denk dat we toch doorgaan met jouw laatste slide, denk ik.
Even Eckhart Tolle's mooie quote, die kunnen jullie zelf lezen over pijn en verslaving.
Lees het, het is een mooie quote.
Ja, hij is prachtig.
Goed, kijk rustig door. Gaan wij kijken of we een aantal vragen die we binnen hebben gekregen kunnen beantwoorden, Loes. Eerst is, wat is er bekend over hyperalgesie bij hoge doseringen buprenorfine?
Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Want ik heb in het begin, zeg maar, toen wij wat meer van deze patiënten binnenkregen, hebben we vaak met pijnbehandelaren overlegd. En die zeiden van, nee, je moet die hoge dosering buprenorfine niet geven, want daar zou je inderdaad hyperagressie van krijgen. En ik dacht, nou, wij zien dat eigenlijk niet terug. En ik denk dat de pijnbehandelaar in het verleden, dat wij nog veel hoger doseren als dat zij gedaan hebben. Dus, en ik begreep ook dat zij dat ook wel gebaseerd hebben op wat oudere onderzoeken. En toevallig kreeg ik vorige week van een anesthesioloog, die stuurde mij een artikel door van iemand met ernstige fantoompijn, die echt therapieresistent was. En die hadden ze op een hogere dosis buprenorfine ingezet. Ik geloof 8 of 16 milligram. In ieder geval een dosering die wij in de verslavingszorg veel gebruiken. En die was in één keer van zijn fantoompijn af. Dus het blijft een beetje een mysterie wat dat betreft. Maar ik zie dat in de praktijk eigenlijk niet terug.
Hier een vraag. Hoe diagnosticeer je opiaat-geïnduceerde hyperalgesie?
Ja, dat vind ik een hele lastige. Want ik heb dat zelf nog nooit gezien bij mijn patiënten. Dus maar wat ik van anesthesiologen heb begrepen, is die zeggen echt van, ja, als je dan bijvoorbeeld iemand meer morfine geeft, dan zie je meteen dat ze daar meer pijn van krijgen. Maar dit is eigenlijk meer een vraag die je eens aan een pijnbehandelaar zou moeten stellen. Ik heb het bij mijn patiënten nog in ieder geval niet door inmiddels wat ik heb gegeven gezien dat dat gebeurde.
Hier een vraag van een mij zeer bekende verslavingsarts. Ik zal niet zeggen wie, maar ik heb ooit gehoord, zegt ze, dat buprenorfine als pijnstiller een bell-shaped curve heeft. Dus boven de dosis van 8 milligram toch weer minder analgetisch effect heeft. Nou, dat is een beetje al wat je net zei.
Ja, dat zou kunnen. Want van de buprenorfine moet je dat ook meerdere keren per dag doseren. Dus dat zal ongetwijfeld daarmee te maken hebben. Dus ik ben ook inderdaad heel benieuwd of het depot waar we straks wat over gaan horen, of dat eigenlijk dan wel zo geschikt zou zijn voor pijnpatiënten. Dat zit ik me al de hele week af te vragen, inderdaad. Maar inderdaad, als je dus buprenorfine, stel je geeft iemand 12 milligram per dag of zo voor pijnklachten, dan moet je er dus over de dag doseren. Dus 2 of 3 of soms 4 doseringen. Wij kijken altijd een beetje met de patiënt samen hoeveel. Maar meestal is het om de 4 tot 8 uur, net als met methadon ongeveer.
En dan ga je in de loop der tijd proberen af te bouwen qua dosering, maar niet qua frequentie.
Ja, als je dan gaat afbouwen, dan kan je dus beter per dosering inderdaad afbouwen. Ja. En het mooie is dat je dan wel die stabiele spiegel toch van de buprenorfine houdt, hè, waardoor mensen dus geen ontwenningsverschijnselen krijgen. Dus de pijn die door ontwenning wordt veroorzaakt, die hou je wel met zo'n continue spiegel eronder.
Graag reactie op het artikel in het GBU. Nauwelijks meer waren opioïden bij chronische pijn. Is dat wat jij ook vindt? Of is dat de nieuwe hoax?
Ja, kijk, alle pijnbehandelaren zijn het daar wel over eens. Alleen het vervelende is, denk ik, als je in de verslavingszorg werkt, dat wij aan het eind van het traject ongeveer worden ingeschakeld. Dus ik kan daar van alles van vinden. Maar ik heb daar voor de praktijk natuurlijk heb ik daar niet zo heel veel aan. Want je zit uiteindelijk met een patiënt met een jarenlange afhankelijkheid aan het middel. Dus daar moet je toch wat mee.
Hier een hele voor de hand liggende vraag. Kan je niet in plaats van starten met buprenorfine, ik denk dat je bedoelt ook langwerkende opioïden, ook niet gewoon starten met afbouwen van de gebruikte opioïd?
Ja, dat kan zeker. Alleen, ik denk dat het vooral in de eerste lijn dat vaak wel goed gaat. Maar mijn ervaring is wel, als mensen eenmaal de verslavingszorg hebben bereikt, dan is dat vaak al wel gebeurd. Hè? Dus dan hebben ze dat al met de huisarts geprobeerd of met de pijnbehandelaar. En dan is dat soms wel gelukt. We hadden toevallig laatst een patiënt bij ons en die had een heel stuk afgebouwd, maar de laatste 20 milligram oxycodon, dat lukte gewoon echt helemaal niet. En dan ga je over op een ander middel. Maar volgens mij, ik heb ook wel collega's bij ons op de poli die mensen toch met hun eigen middel ook afbouwen. Soms willen mensen dat, die willen dan ook niks anders. Maar ik denk als het al een paar keer geprobeerd is, dan is het denk ik toch prettiger om iemand wel wat stabieler te krijgen. Ook om weer een faalervaring te voorkomen. Hè. Als ze het al 3 keer geprobeerd hebben, ja, soms doen wij het in de verslavingszorg wel net even handiger, denk ik. Als je soms terugkijkt naar hoe die afbouwpogingen zijn gegaan, dan denk ik soms wel, nou, dat was wel een beetje snel. Of ze hebben ze omgezet op een middel wat eigenlijk qua dosering veel te laag is geweest. Dus soms zijn die pogingen niet zo handig geweest. Dus kijk daar altijd goed naar, van hoe is dat gegaan. Maar hou ook in je achterhoofd dat weer een faalervaring ook niet zo gunstig is voor iemand.
We gaan naar een laatste vraag toe. Dus er zijn meer vragen, maar ja, we moeten een keertje ophouden. Heeft fentanyl ook een sterke receptorbindingsaffiniteit dan buprenorfine?
Ja. Ja, dat is dus ook de reden waarom je fentanyl nog bovenop buprenorfine kan geven. Ja.
Met alle risico's ook.
Met alle risico's van dien ook, inderdaad. Ja.
Oké, lees nog een keer de mooie quote en dan gaan wij langzaam het eerste gedeelte afsluiten. Het is nu precies 20:40 en we gaan exact 5 minuten pauzeren. Dus we beginnen weer precies om 20:45. En ik hoop u dan te zien en dan gaan we praten over een nieuwe middelen, langwerkende buprenorfines. Tot over 5 minuten. We starten precies om 20:45. Welkom terug bij de webinar Verbreed de horizon en versterk het potentieel. Met als ondertitel nieuwe behandelopties voor patiënten met een opioïdverslaving. Tot nu toe hebben we gesproken over de nieuwe patiënten. De mensen met een verslaving aan opioïde pijnstillers. En we hebben gesproken over het palet wat we hebben aan mogelijke behandeling. En daar heeft Peter eigenlijk ook al melding gevraagd van wat er nieuws staat te komen. Dat zijn de langwerkende buprenorfines. En it's a great honor for me to introduce Peter Jelström. He is the chief medical officer of Camarus. And he is going to talk to us in English, of course, on the new buprenorphine depots. And Peter, please show yourself. Yes, hello. Welcome here to the Netherlands. I'm going to help you get through the slides. And if you want to say every time you want a new slide, next slide, please, then I'll make sure that you get them.
Wonderful. Thank you very much, Wim, and it's a pleasure for being here tonight. Can you hear me well?
I can hear you well.
Wonderful. So I'm going to talk about the treatment of opioid dependence with buprenorphine depots, or as it is also called, extended-release buprenorphine products, prolonged-release buprenorphine products, or long-acting buprenorphine products. Next slide, please. Buprenorphine is, as you know, an opioid agonist, and treatment of opioid dependence, opioid use disorder with opioid agonists such as methadone and buprenorphine has been done for actually over 50 years now. I think you're all familiar with the seminal pioneering work by Vincent Dole, Marina Svander, and Mary-Jane Creek in New York in the 1960s. Actually, Mary-Jane Creek passed away exactly 1 month ago, she was a brilliant physician and researcher. And what they did was really pioneering. They took heroin users, and you see here on the right-hand side of this slide that you have these ups and downs in their functional state, and then through treatment with methadone, they stabilized their functional state over, in this case, the time graph here is 2 days. And this is really also the idea behind the depot buprenorphine products. However, then you're not stabilizing the patients over 1 day or 2 days. You're actually stabilizing the patients over a week or a month or even 6 months. Next slide, please. However, methadone and buprenorphine as daily medications has some limitations, although it has been really a breakthrough use of the product during these past 50 years. And some of these limitations are that it can be quite difficult to stay on these medications. There is a limited medication adherence and quite high relapse rates, at least in clinical trials on methadone and buprenorphine. Part of this is probably due to that in many treatment systems, the treatment is given as supervised daily treatments due to the risk of diversion, misuse, and abuse of these medications. And this leads to stigma, can also lead to daily reminders of disease and addictions. These stringent treatment rules also make the use of these products difficult in certain settings, like in prisons, in the custodial settings. There is also, and I think this is the main limitation with all products for this disease, is actually the barriers to entry into the treatment. It is quite difficult to still enter into the treatment in many countries. Next slide, please. So the extended release buprenorphine products have been developed to address these some of these limitations, but also to give a new option for some of the patients where daily sublingual treatment with buprenorphine, buprenorphine naloxone or methadone is not suitable. And there are three extended release buprenorphine products developed. One is a 6-month buprenorphine implant, which is in Europe called Sixmo, in the US Probufin, although it's not actively marketed in the US any longer. Then there are two subcutaneous injection products. One is called Sublocade here in Europe in some countries where it's available, Subutex injectable solution, or in the clinical trial settings, RBP6000. And this is a monthly subcutaneous injection, a high dose option. And then you have Budal, as it is called in Europe, or Brixadi, as it is called in the United States, although it's not yet marketed there, and in the clinical trial settings, CAM 2038. And what makes these three extended-release buprenorphine products different from each other is really the drug delivery technology. Probufin is, as I mentioned, an implant that delivers a low concentration of buprenorphine over a very long period of time, 6 months. RBP6000 is a subcutaneous injection based on a polymer drug delivery system, a plastic-based drug delivery system. While CAM2048, or as I will call it later on now in the presentation, Budal, is a lipid-based drug delivery system. Next slide, please. And obviously, since I am working with Budal and the fluid crystal drug delivery system, I'm going to spend most of the time presenting this product and its features. However, many of the things that I'm mentioning are also valid for the other product later on. But the fluid crystal drug delivery system is, as I mentioned, a lipid-based drug delivery system. It consists of two natural lipids, glycerol didylate, which is first metabolite of triglycerides, such as olive oil, and phosphatidylcholine, which is a cell membrane lipid present in all cells in the body. And upon contact with liquid, it spontaneously forms crystal nanostructures. So upon subcutaneous injection, it forms these crystal structures, as you can see on the right-hand side of this slide. And actually, depending on the ratio of these two lipids, you can create a weekly product or a monthly product. Another feature of this system is that it leads to a very rapid start of release of the drug product that you have mixed with these two lipids after injection. And I think we can look a little bit more at this system by showing a movie on this now, please.
Fluid crystal injection depot technology comprises a lipid-based liquid containing a dissolved active pharmaceutical ingredient. This formulation is easily dosed as a small volume injection into the subcutaneous tissue using a pre-filled syringe with a thin needle. Aqueous fluids in the tissue immediately transform the liquid into a highly viscous liquid crystalline gel-like depot, which encapsulates the active pharmaceutical ingredient. Naturally occurring enzymes in the tissue slowly degrade the depot. As it degrades, the active pharmaceutical ingredient is released. The formulation's lipid composition controls the rate of degradation from several days to weeks or months. Thus, a therapeutic dose of the active pharmaceutical ingredient is delivered over a prolonged period of time. Fluid crystal injection depot, based on natural lipids, long-acting drug release over weeks or months, aims to improve treatment adherence, easy, convenient, and flexible administration using pre-filled syringes, small injection volume with a thin needle, manufacturing by standard processes.
So So I think the most important thing, and as Bas van den Berg will show in the next presentation of the mine, one common feature with all the with both the subcutaneous extended release buprenorphine product is that the injection should occur deep into the subcutaneous tissue, where it then forms the depot, either by polymerization or in the case of Budan, then by fluid crystal gel formation. And I think most of the features here of the product was shown actually in the movie. However, I would like to mention that Budal is indicated for treatment of opioid dependence within a framework of medical, social, and psychological treatment. And treatment is indicated for adults. Currently, Budal is not indicated for treatment of pain, and as is not the sublingual buprenorphine products indicated for treatment of opioid dependence. So the treatment is really for opioid dependence and not pain. Next slide, please. When Budal was developed, the idea was really to look at how sublingual buprenorphine products are used today, and they are really used across the treatment phases of this disease, starting from induction through stabilization and then into maintenance treatment. A monthly product have difficulties meeting these demands for treatment, in particular early in the treatment phases. Therefore, a weekly product was developed alongside a monthly product. And the weekly product is mainly then used for induction and stabilization and for those that then also elect to continue on it into maintenance treatment. But there you can definitely use the monthly product as well. Patients in treatment can be switched directly to Budal monthly or Budal weekly if you're treated then with transmucosal sublingual buprenorphine before entering into treatment. But you can, as I mentioned before, start treatment with Budal directly in patients that are currently not being treated with sublingual buprenorphine naloxone. Next slide, please. And was also mentioned, the fluid crystal drug delivery system enables then a weekly and a monthly administration. Products were really developed to give a plasma buprenorphine concentration corresponding to certain corresponding doses of the sublingual buprenorphine products. In this case, on the left-hand side, the weekly Budal 42 milligram product, which correspond to a daily sublingual buprenorphine product of 24 milligram is compared to each other. And as you can see with the weekly product, then you avoid the ups and downs in the fluctuations in the plasma buprenorphine concentrations. You are not going to exceed the maximum concentration of the daily concentration, and over the week also, even after the first dose, at the end of the week, you are not going to be lower than the lowest trough value of the daily medication. And the same thing done with the monthly product, although it is over 28 days rather than 7 days as for the weekly product. And when this product was developed, next slide, please. If you're looking at the then concentrations of the four weekly Budal products available, it corresponds to daily doses of sublingual buprenorphine from 2 to 24 milligram sublingual tablets, while the monthly Budal corresponds to doses between 8 to currently approved 24 milligram sublingual buprenorphine naloxone. However, a fourth monthly dose was used in the clinical trials, and that dose actually recently received a positive opinion by the European Medicines Agency. We expect approval by the European Commission in the end of this month. However, the timing of availability in various countries differ in Europe. Next slide, please. Another feature of the fluid crystal drug delivery system is really that then you reach therapeutic concentrations of buprenorphine quite rapidly after the first injection of weekly butal. Actually, you have opioid blockade, opium receptor blockade, ordered after 1 to 2 hours after injection of the first weekly butal, as was shown in this publication by Sharon Walsh et al., looking at opioid receptor blockade. This use has actually now been utilized and is utilized. I attended the American Society for Addiction Medicine conference, the virtual one, last week. And in the U.S., there's now a large investigator-sponsored study called the Emergency Department Innovation Study, but actually using 24 milligram butal to start buprenorphine treatment in the emergency room setting and evaluating that. Next slide, please. So although butal contains buprenorphine, and from an efficacy and safety perspective, are expected to be similar to the sublingual products, it has undergone an extensive clinical developmental program and evaluation, starting with the pharmacokinetic studies looking at the plasma exposure levels, as I mentioned, to the opioid blockade effects, and then looking at suppression of withdrawal cravings, and then opioid use and retention in treatment in efficacy and safety phase 3 studies. All of these studies are published and available in the public domain. Next slide, please. And just some word about the pivotal efficacy study. This was a randomized, double-blind, double-dummy, 24-week study comparing butal to a daily sublingual buprenorphine naloxone in 428 patients that were opioid-dependent patients seeking treatment. So these patients were new to treatment. They were currently not in treatment with sublingual buprenorphine or buprenorphine naloxone. And this study evaluated first the weekly product for 12 weeks and then the monthly product for 12 weeks. Next slide, please. And although the study was performed in the U.S., the population were actually quite similar to the opioid-dependent population in many of the European countries, with 70% heroin users, over 50% injection users. There were a lot of polydrug use and benzodiazepine use, both at baseline but also throughout the whole study. And the patients, as I mentioned, were new to treatment. So when they entered into the study and were randomized, they had very high craving scores, over 75 on a VAS scale from 0 to 100. And obviously, since they were new to treatment and you induced buprenorphine on them, they were in mild to moderate withdrawal when they entered into the study, with the CAU scores of around 12 in both arms. Next slide, please. And obviously, butal is now approved in Europe, so the study met its primary endpoint, but also key secondary endpoints. The primary endpoint was illicit opioid use, measured as mean percent urines negative for illicit opioids. And since the study met the primary endpoint, you could also go on in the statistical test order and evaluate the first secondary endpoint, which was actually a statistical measure comparing opioid use behavior through something called the cumulative distribution function for negative urines. And there, actually, Buvidal showed superiority over sublingual buprenorphine naloxone. Next slide, please. Then a long-term safety study was performed with Buvidal. And here you're showing that in both this study and in the previous efficacy study, the retention in treatment was good, with approximately 70% retained in treatment after 1 year. Next slide, please. And both studies showed, as expected, a similar safety profile to what is known with sublingual buprenorphine naloxone from a systemic point of view. You see the common opioid-related side effects, constipation, nausea. Here with the depot injection products, you see approximately 10 to 20% of the patients in the clinical trials develop at some point in time injection site reactions. They used to be usually are mild to moderate. Injection site pain, erythema, swelling, and transient. Next slide, please. Could I have the next slide? Yes. So this is really my last slide. After the regulatory program and after the products have been approved, obviously there's a lot of research activities ongoing with the depot buprenorphine products. In May, the results from this trial, the depot evaluation buprenorphine utilization trial, comparing Buvidal to sublingual buprenorphine naloxone in naturalistic settings in Australia, looking at patient reported outcomes with the primary endpoint treatment satisfaction measured through an instrument called TSQM, will be published. But there are also other studies ongoing now in pregnant women, as I mentioned, in the emergency room setting, in the prison settings, and also there's a lot of experience now with the buprenorphine products from individual clinics and sites being published. So we learn more and more about the buprenorphine, long-acting depot buprenorphine products throughout the use. And I'm really looking forward also to learn more about the use now in the Netherlands when the product will be available there. Next slide, please. So this is the ending slide, so thank you very much. And if there are any questions.
Okay.
I think we have some questions for the audience as well. Yeah.
We have some questions coming up. Let me see. Welke zijn de beschikbare wekelijkse dosissen van Buvidal? Which are the weekly doses available in Buvidal? Please answer the question. Okay, maybe I can hear later on some answers. And here's the second poll question. And the question is, werd er in het klinisch programma onderzocht welke opiaatblokkade effecten zijn van Buvidal? What was the blockade of opiate effects examined in the Buvidal clinical program? Yes or no? So, and I think we have to show these slides because of compliance issues. Okay, so let's see whether we have answers. In the meanwhile, I'm going to get you some questions, Peter, from the from the people who are the participants. One question that I got a few times already, that is there any interaction of Buvidal weekly doses where the dissolvent is ethanol? Is there an interaction with this disulfiram?
No, there were actually a few patients in the clinical trial that were treated with the disulfiram, and we saw no adverse events, no interactions in those patients. And now after approval from the market, we have not received a single adverse event related to the disulfiram use. I mean, you should remember that in the ethanol product, in the weekly Buvidal product, the ethanol content is 0.061 grams, which is 229 times less than the alcohol you get from drinking a standard alcohol drink in the U.S. So the content is very, very low.
So maybe continuing on that, there has been some questions in the Netherlands about, can you prescribe Buvidal weekly dose in patients with an Islamic background because of the ethanol?
Yes, we have not seen any issues with regards to that. I mean, it's a medication that even though it contains small, tiny amounts of ethanol, that is fine to be used in pregnant women, for instance. I mentioned this MAM study ongoing now in the U.S. actually utilizing Buvidal weekly, but also in religious communities, Buvidal is used, for instance, in some countries in the Middle East now.
I consulted Rama Kamal. She is known in the Netherlands as a Islamic doctor, addiction doctor, and she is working now in Qatar. She says there is no problem in Qatar in prescribing the Buvidal weekly dosing. So I guess that confirms your statement. Here's another question for you, Peter. Is there a risk when Buvidal is unintentionally injecting it intravenously?
Yes, Buvidal should not be injected intravenously. That's why Buvidal is indicated for administration by healthcare professionals. We have not seen any accidental injection intravascularly in blood vessels intravenously since the approval of Buvidal over 2 years ago. Last year, there were over 200,000 injections with Buvidal given globally in over 15,000 patients. We have not seen any accidental intravascular use. But obviously, yes, you need to make sure that the injection is given subcutaneously.
Other question, I see the question a few times coming up. Is there any indication of the cost effectiveness of Buvidal, taking into account the price of the product and the lower need for professional support?
It is a good question. However, it's not for me to answer as a medical doctor and medically responsible for the product. I know that calculations have been done and published actually in the public domain, for instance, with regards to the cost-saving effects, both in a community setting but also in a prison setting, for instance, where you really can save resources by using a weekly or a monthly subcutaneous buprenorphine product.
Okay. Probably a final question, that is, well, because we have been talking about pain and opiates also in this webinar, the question here is, and I'm not sure that you can or are allowed to answer the question, how does buprenorphine depot compare to sublingual administration regarding analgesic effects in patients with chronic pain?
Yes, I mean, as I mentioned, pleural is not indicated for use for chronic pain. We have, together with our U.S. partner, Braeburn Pharmaceuticals, completed a study in patients with chronic pain, a phase 3 study. The results from that study shows that pleural is effective for treatment of chronic pain. But as you rightly mentioned, I mean, pleural is not indicated for this yet in Europe, nor in the U.S., nor in Australia.
Patients have to have withdrawal symptoms before starting on Buvidal.
No, I didn't hear the question, please. Can you repeat it?
Do patients have to be in withdrawal before starting Buvidal?
Yes. It is like for sublingual buprenorphine. So in order to avoid precipitated withdrawal, the patient should be in mild to moderate withdrawal if you are starting them, you know, new to treatment from heroin or other short-acting opiates. Obviously, if you're switching them from sublingual buprenorphine, naloxone, they don't have to be in withdrawal. Then you just continue the buprenorphine treatment.
Okay, thank you very much, and also all the participants for their excellent questions, and thank you for the answers, Peter. And we move on to the program in Dutch. Sorry for that, but that's what we have to do. So thanks a lot.
Thank you very much.
Zo, dan gaan wij nu aan ons laatste deel van het programma beginnen. En dat is eigenlijk een voortzetting van het verhaal van Pieter Jelström. We gaan wat verhalen te horen krijgen over de daadwerkelijke toepassing van long-acting buprenorphine, langwerkend buprenorphine, door Bas van den Berg. Hij is huisarts en ontwikkelde zichzelf, zoals u weet, tot verslavingsarts in België. Hij werkt ook in een gevangenis en heeft daar in de gevangenis in België ook een zoals dat in het Vlaams heet, een pilootproject gedraaid. Bas, ik geef jou heel graag het woord en ben heel benieuwd wat je ons te vertellen hebt over jouw ervaringen met Buvidal.
Dankjewel Wim voor het woord. Ik ben blij als Utrechter nog eens terug in Nederland te spreken. Ik leef inmiddels 28 jaar in België, dus het is goed terug eens in Nederland te zijn. Ik ga het hebben over de praktische aspecten bij het voorschrijven, vooral van het gebruik van Buvidal. Dit zijn mijn disclosures zoals het moet. Volgende slide graag. Ik zal me heel even een klein beetje voorstellen omdat niemand mij kent. Ik ben effectief opgeleid als huisarts, maar ben inmiddels fulltime bezig met alleen nog maar drugshulpverlening. Ik werk zowel in een ambulante setting als het CAD in Hasselt, als een residentiële setting, een detoxafdeling en een lange termijn faciliteit, catharsis. En in de gevangenis van Hasselt ben ik verantwoordelijk voor alle drugshulpverlening. Volgende slide graag. Hoor je me, Wim? Volgende slide. Merci. De inhoud, kleine introductie over ons pilootproject. Buvidal praktisch bespreken, dosering, omschakeling, toediening. Feedback over ons pilootproject, hoe hebben we het effectief aangepakt. Een klein stukje over zorgtraject in gevangenissen. Wat is het voordeel van een depotvorm ten opzichte van een dagelijkse vorm? Om tot mijn conclusies te komen. Volgende slide graag. Heel even schetsen hoe we aan ons pilootproject met Buvidal komen in de Belgische gevangenissen. Eind jaren 90 was er bijna tot geen OST aanwezig in de gevangenissen. Als het er was, was het enkel methadon. Vanaf 2005 is buprenorphine geïntroduceerd. Dus op het moment dat ik ben gaan werken. Op het moment hebben we 11.000 gevangenen oververdeeld over 32 gevangenissen. Daarvan heeft een groot deel ooit aanraking gehad met opioïden. En ooit afhankelijk geweest. Op dit moment hebben we 650 man die substitutietherapie nemen, waarvan ongeveer 400 op de sublinguale vorm van buprenorphine staan en 240 op methadon staan. Vroeger was dit allemaal methadon, de switch is langzaam gemaakt naar buprenorphine. Op het moment dat Buvidal beschikbaar kwam, begin 2020 officieel geregistreerd werd ook eens in België als geneesmiddel, is ons opgevallen. En aan de hand van de studies, want er zijn redelijk wat studies van Buvidal al gepubliceerd, van gebruik in gevangenissen, is in Brussel bij het hoofdbestuur, hebben we verschillende overleggen gehad en wilden we graag starten met een pilootproject om Buvidal te introduceren bij ons in de gevangenissen, gezien de grote voordelen die het leek te hebben op papier en in praktijk ook blijkt te hebben volgens ons. Op basis van de uitkomsten van ons pilootproject, onze ervaringen, is het momenteel ook beschikbaar in alle gevangenissen in België. Volgende slide graag. Zoals Pieter net al aangaf, het is een zeer flexibel product met wekelijkse dosissen en maandelijkse dosissen. Er bestaan 4 dosissen van de wekelijkse, 8, 16, 24, 32 en er zijn 3 maandelijkse dosissen, 64, 96 en 128. In gebruik is het een zeer praktisch product. Het zit mooi voorverpakt. De enige handeling die je moet verrichten is amper in de spuit draaien en je kan het toedienen. Het allergrootste voordeel is dat het kamertemperatuur bewaard kan worden. Makkelijk bij ons in de gevangenissen gezien het complexe systeem van aanlevering van medicatie. Maar kan me ook voorstellen in ambulante settings. Zoals al vermeld is enkel bedoeld voor subcutane toediening en mag enkel de zorgprofessionals toegediend worden. Volgende slide graag. Hoe schakelen we nu over van een sublinguale vorm, buprenorfine, naar Buvidal, naar de langwerkende depotvorm. Daar is onderzoek naar gedaan, daar is een officiële conversietabel uit voortgekomen, zoals je die hier ziet staan. Even praktisch al voor mij, de bijsluiter zegt het ook, studies tonen het ook al aan. Geeft vooral de mogelijkheid om hoger te doseren dan je eigenlijk aan het doen was met die sublinguale vorm. Ik heb in praktijk ook zeker de hoogste dosis genomen die aangegeven staan bij de conversie die je kan doen. Zeer belangrijk in alle, ik kan het nog een keer vermelden, bij de opstart van Buvidal, de monitoring, het opvolgen van je patiënt. De eerste week, 2 weken zijn zeer intensief bij de overschakeling. Volgende slide. De 3 manieren. Een patiënt die niet op substitutie staat, overschakelen. Een patiënt die op buprenorfine, sublinguaal staat, overschakelen. Of een patiënt op methadon, overschakelen. Hoe ga je te werk bij iemand die nog geen buprenorfine of methadon neemt als substitutietherapie voor een heroïne of een opiaatverslaving? Ik heb het vooral over heroïne verslaafd, want dat is de praktijk waar ik de ervaring mee heb. Iemand die op een nog geen substitutietherapie neemt, die kun je gewoon op dag 1. Op een moment is natuurlijk wel belangrijk, we volgen later ook nog, dat die enige ontwenning, enige lichamelijke ontwenning zit, kun je die opstarten met buprenorfine. Dan is de dosis om toe te dienen 16 milligram. Het grote voordeel is dan, omdat er ook een 8 milligram bestaat, je kunt al in de eerste week optiteren naar een dosis waar een patiënt geen kreving meer ervaart, geen lichamelijke ontwenning. Het ultieme doel gaat zijn om geen kreving ervaart, dat hij rust vindt. Dus je kunt om de 2 dagen een dosis van 8 milligram bijgeven en zo optiteren tot 24 of 32 milligram. En vervolgens in de 2e week, dus letterlijk 7 dagen na de toediening van de eerste dosis, de opgetelde dosis te geven, 16, 24 of 32, waar je op eindigt. Een van de belangrijkste kenmerken van Buvidal, wat ik zo meteen ook ga over hebben, als we effectief patiënten in de realiteit hebben opgestart. Het geeft een therapeutische vrijheid in die zin dat je niet gebonden bent aan die week. Het beste is week op week, maand op maand, letterlijk dag op dag te doen. Maar er is een veiligheidsmarge, blijkt uit studies. Voor de wekelijkse dosis betekent dat je 2 dagen eerder of 2 dagen later perfect de dosis kan toedienen zonder dat een patiënt in lichamelijke ontwenning gaat, zonder dat er kreving ontstaat of zonder dat er een overdosis ontstaat. En voor de maandelijkse dosis is die window, dat timeframe, nog veel groter. Een week voor het toedienen van de dosis of een week na het toedienen van de dosis. Dus dat geeft zeker rust naar de patiënt in een ambulante setting met patiënten die niet stabiel zijn. Heeft dat ook de mogelijkheden om iemand te kunnen opstarten met Buvidal en toch een goede behandeling zonder problemen te kunnen geven. Volgende slide graag. De overgang van methadon naar Buvidal. Zometeen komt nog die van sublingale vorm. In de praktijk, we hebben er lang over nagedacht ook. De meeste studies zijn ook gebeurd met overschakeling van sublinguale buprenorfine van Suboxone naar Buvidal. Die is makkelijk, want dat relatief, dat gaat dag op dag. Je neemt de ene dag Suboxone, de dag daarna kun je overschakelen op Buvidal. Methadon vraagt inspanning. Waarom? Van je patiënt, maar ook jij als behandelaar. Want de patiënt moet ontwenningsverschijnselen vertonen. Deze moeten mild of matig zijn. Als je op een kouschaal gaat kijken, moet het boven de 5-6 liggen. Hetzelfde als voor Suboxone. Dus het vraagt van de patiënt een inspanning. En de vraag van jou als behandelaar een inspanning. Dat je goed uitleg moet geven aan voorhand wat we gaan doen, waarom we het gaan doen, wat je kan ervaren. En dan vooral overtuigen of de voordelen van de nieuwe behandeling uitleggen. Door dit in de praktijk zeer goed ervaren wordt, moet ik zeggen. Maar je moet heel veel tijd steken in de goede uitleg. Volgens de officiële bijsluiter, waar ik het nu over heb en wat we tot nu toe lieten zien, gaat het over de officiële bijsluiter. Moet je patiënt actief afbouwen tot de maximumdosis van 30 milligram methadon om ze dan over te schakelen. Dat betekent laatste dosis methadon minstens 24 uur wachten en dan wachten op die milde en matige afkikverschijnselen voordat je ze kan overschakelen. Voor patiënten die nog puur alleen op heroïne of andere kortwerkende opioïden staan, moet je natuurlijk een window nemen van ongeveer 6 uur voordat je kan opstarten met Suboxone. Wederom, die afkikverschijnselen moeten er zijn. Dat was al een paar keer vermeld. De hoge affiniteit van buprenorfine op de muurreceptor zorgt er anders voor dat je methadon of heroïne van de receptor wordt gegooid. En dat je patiënt in een heftige afkik gaat en zo gaat je product nooit meer willen. Zeer belangrijk nog hierbij wel is patiënten die nooit buprenorfine hebben genomen. Op te starten met eerst een proefdosis sublinguale buprenorfine, dosis van 4 milligram Suboxone. Om te kijken of er een goede tolerantie is voor het product. Is dit zo, dan mag je na een uur gerust opstarten met Buvidal. Volgende slide. Het toedienen van Buvidal. Het is echt een zeer eenvoudige handeling. Gaat zeer snel. Je draait de stamper in de spuit. Je neemt de huid vast. Maakt er een goede plooi in. Dient de spuit toe. Spuit hem helemaal leeg. Houdt de plooi vast. En trekt dan rustig de spuit terug. En er zit een safety device op waardoor de spuit zeer veilig is. Dus op de linkerkant van de slide ziet, kun je het op heel veel plaatsen in het lichaam toedienen. In de praktijk zijn we bijna bij al onze patiënten begonnen in de Delta Uridae regio, de bovenarmregio. Omdat de patiënten dat zelf ook verkozen. Het wordt goed verdragen, Buvidal, als je het toedient. Maar er zijn toch bij sommige patiënten die ervaren wat pijn bij het injecteren en soms nog in de uren daarna. Met de meeste patiënten op hun vraag en op ons voorstel zijn we over hebben verschillende plaatsen geprobeerd op het lichaam. En het blijkt als je in de buikregio of in de gluteus op de billen inspuit dat deze klachten minim zijn of helemaal niet aanwezig. Maar je mag het ook perfect in de bovenarm geven. Hè. Misschien de video even starten om het in de praktijk te laten zien.
This short video provides step-by-step instructions on how to administer Buvidal buprenorphine. Buvidal is a prolonged-release solution for injection indicated for the treatment of opioid dependence within a framework of medical, social, and psychological treatment. Treatment is intended for use in adults and adolescents aged 16 years or over. To safely and correctly administer Buvidal, please refer to the following guidance. Buvidal is available in 4 doses for weekly administration and in 3 doses for monthly administration, enabling flexible dosing depending on the individual needs of the patient. Storage should be at room temperature only. Do not refrigerate or freeze. Preparing the Buvidal injection. Step 1. Take the syringe out of the cardboard box. Pick up the syringe by the syringe guard body. Step 2. While holding the syringe by the needle shield, insert the plunger rod into the plunger stopper by gently rotating the plunger rod clockwise until secured. Step 3. While holding the safety syringe by the syringe guard body, as shown, carefully pull the needle shield straight off. Immediately dispose of the needle shield. Never try to recap the needle. Step 4. Choose the injection site. Injections should be rotated between sites in the thigh, abdomen, upper arm, or buttock, with a minimum of 8 weeks before re-injecting a previously used injection site. Each area can have multiple injection sites. Injections on the waistline or within 5 centimeters of the navel should be avoided. Administering the Buvidal injection. Administration should be made into the subcutaneous tissue. Intravascular, intramuscular, and intradermal administration must be avoided. Step 5. Pinch the skin at the injection site between the thumb and finger. Insert the needle at an angle of approximately 90 degrees. Push the needle all the way in. Do not place your thumb onto the plunger rod while inserting the needle. Step 6. Once the needle is in place in the subcutaneous tissue, slowly depress the plunger head until it latches between the syringe guard wings and all the solution is injected. Continue pinching the skin while injecting. Make sure that all the solution has been injected before withdrawing the syringe. Step 7. Gently pull the needle out of the skin. Continue pinching the skin while pulling the needle out. It is recommended that the plunger is kept fully depressed while the needle is carefully lifted straight out from the injection site. Step 8. As soon as the needle has been completely removed from the skin, slowly take the thumb off the plunger and allow the syringe guard to automatically cover the exposed needle. Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.
Nou, de volgende slide, of? Er zit er nog eentje voor, merci. Ons pilootproject, effectief. Hoe is onze vergaan, hoe is onze ervaren? In onze gevangenis in Hasselt, hoe zijn we te werk gegaan? We hebben eerst iedereen een training gegeven over Buvidal. Alle verpleegkundigen. We hebben een vrij grote gevangenis, 600 man gevangenen. We hebben een medische dienst met verschillende artsen. Over de huisartsgeneeskunde, ik doe de drugshulpverlening. En we hebben een team van 12 verpleegkundigen ongeveer, waarvan een paar zich ook vooral met drugshulpverlening bezighouden. Die hebben we allemaal opgeleid. Alle cipiers, of althans de cipiers op de afdelingen waar we begonnen, zijn allemaal opgeleid. Vooral om ze te helpen bij de begeleiding, bij de opstart. Van de Buvidal, bij onzekerheden en vragen van onze gevangenen, dat ze wisten wat er aan de hand was. Vervolgens het belangrijkste, je patiënten selecteren. Ik heb het al eerder aangehaald, we hebben erover nagedacht en we hebben besloten effectief alleen patiënten op sublinguale buprenorfine op te starten, omwille van het makkelijk, je kunt dag op dag overschakelen, de ene ene dag Suboxone en de volgende dag Bifidal. En een correcte dosis. En we zijn pas in het late stadium. We zijn in juli 2020 begonnen. We hebben sinds 2,5 maand nu ook een heleboel methadonpatiënten overgeschakeld naar Bifidal. Omdat we de ervaring hebben opgedaan. Hoe het werkt, hoe het verdragen wordt, hoe onze patiënten het ervaren om ermee om te gaan. Dan kwam het belangrijkste stuk, en dat wil ik echt benadrukken. Op het moment dat je Bifidal behandeling hebt ingesteld, heb je enorm veel voordelen. De patiënten ervaren echt de stabiliteit, zoals in een curve in een presentatie van Pieter Hellström. Die stabiele dosis plasmaspiegels van buprenorfine voelen de patiënten. Ze geven dit aan met, ik voel me lekkerder, ik voel me effectief stabieler in hun eigen woorden allemaal. Je merkt echt een verschil. Dit argument hebben we allemaal als sterkste benadrukt van de vraag om over te schakelen naar Bifidal. Met die stabiliteit komt namelijk het allerbelangrijkste, veel minder kreving of het wegvallen van kreving. In de praktijk, het is allemaal zelfrapportage, we zijn nu bijna een jaar bezig. Die kreving valt effectief bijna helemaal weg of weg. Risico's of overdosis zijn natuurlijk, net zoals een behandeling met buprenorfine of methadon, ook in mindere mate minder aanwezig. En in gevangeniscontext, maar ik denk ook in een ambulante setting, het geeft veel meer comfort naar de patiënten. Je moet niet elke dag in gevangeniscontext kijken of je suboxone in je bakje zit. Je hoeft niet meer in het rijtje te gaan staan om je methadon op te halen en te drinken 's morgens. Het stigma waar al onze patiënten zo vreselijk onder lijden en wat zo moeilijk te bestrijden is, zeker in een gevangeniscontext, bij het bewakend personeel, verdwijnt quasi. We ervaren patiënten als zeer aangenaam. Vervolgens heel belangrijk, nadat je je patiënt hebt geselecteerd, goed geïnformeerd en dat die willen. Doe nog heel even terug als je wil in de vorige slide. De opstartfase van Bifidal kost even tijd en energie. Ook voor die overschakeling moet je goed plannen. Je moet aanwezig zijn, je moet een paar keer consultatie kunnen doen of je collega's of in mijn geval, als je verpleegkundige ter beschikking hebt, dat je patiënten kan opvolgen de eerste week, de eerste twee weken. Dat je zeker weet dat alles goed gaat. En zoals ik zei, mocht het niet goed gaan, toch kreving, toch ontwenning. Je kunt bijgeven, hè. Je kunt 8 milligram Bifidal extra toedienen als een booster om mensen te stabiliseren. Dus in het begin is die opvolging zeer belangrijk. Ik heb ze allemaal overgeschakeld van hun dagelijkse dosis suboxone naar de dosis Bifidal volgens de omschakeltabel, maar wel naar boven gemikt. Dus ik heb er veel op 24 milligram gezet, in plaats van dat ze misschien op 16 hadden moeten eindigen. Maar ik weet niet heel precies hoe het in Nederland zit, maar zeker in Nederlandse gevangenissen, in Belgische gevangenissen, is er een enorme onderdosering in de substitutiebehandeling. Met alle problemen van dien. Dit geeft mij de mogelijkheid om mensen op adequate dosis, therapeutische dosis te brengen. Zonder heel veel discussies te hebben over die dosis. Want ze kennen hem niet. Ze kunnen niet vergelijken. Je moet goed uitleggen hoe het product werkt, hoe het vrijkomt in je bloed. Dan weten ze dat. Dan zijn ze mee. Maar ze hebben geen flauw idee van wat dat in plasmaspiegels doet. Dus het is eigenlijk een hele elegante manier om mensen zeer adequaat te kunnen behandelen. Zonder dat ze het eigenlijk zelf weten of zonder dat je alle discussies hebt over verlagen van dosissen, afbouw, stoppen van behandelingen. Wat voor mij zeer essentieel is, ik wil iedereen met een langdurige opiaatverslaving in een gevangenis met alle liefst tot een substitutietherapie hoog genoeg gedoseerd en zolang een gevangenisstraf duurt en naar vrijlating.
Bas, we lopen een beetje uit de tijd. Probeer ietsje sneller te gaan.
Dat is goed. Op tempo maken. Heel kort, overschakeling methadon naar Bifidal. Allerbelangrijkste daar is officiële bijsluiter. En zoals al heel vaak eerder vermeld, tot maximum 30 milligram per dag. Ik heb het protocol wat Stephen Conroy in Schotland heeft ontwikkeld gevolgd. Dat wil zeggen op hele hoge dosissen methadon overgeschakeld. Mijn hoogste dosis die ik heb overgeschakeld is 90 milligram. 80, 70, 30 ook overgeschakeld. Dat lukt en dat lukt zeer goed, verrassend. Alleen die vraagt nog veel energie in het informeren van je patiënt, uitleggen wat er gaat gebeuren en de voordelen die hij gaat ondervinden op het moment dat hij op Buvidal staat. Belangrijk, stoppen met methadon, minstens 24 uur wachten, ontwenningsverschijnselen, opstarten van Suboxone hebben we hier wel bij de patiënten gedaan om hem snel te stabiliseren, zodat hij niet te veel ontwenningsverschijnselen ondervond, eventueel optitreren. En de dag daarna opstarten met de wekelijkse dosis Buvidal in hoge dosis. En dit was ook volgens het protocol van Stephen Conroy. Die hebben we 2 weken lang gedaan. Alle patiënten waren gestabiliseerd en die hebben overgeschakeld op een maandelijkse dosis. Alle methadonpatiënten staan op een hogere dosis van Buvidal dan Suboxone en voelen zich er allemaal zeer lekker bij. Een vervelend bijeffect voor heel veel mensen. Methadon verdooft, zoals we allemaal weten, zeker boven 40 milligram. Heeft toch een onderdrukking van gevoelens, veel meer dan buprenorfine. En één patiënt ervaarde dit als zeer onaangenaam, die zich helemaal zichzelf was en onze gevoelens terug had. Ook daar weer goede opvolging. En die patiënt is teruggestabiliseerd. Door aandacht, letterlijk. Volgende. Heel belangrijk, patiënten voelen die stabiliteit. Die constante stabiele therapeutische dosis krijg je echt terug als feedback van je patiënten. Minder kreving of bij verdwijnen van kreving hebben ze heel vaak verschillende keren getest. Urinetesten, geen opiaat bijgebruik meer. En zelfs minder verbruik van amfetamines en cocaïne bijvoorbeeld. Heel belangrijk ook binnen de gevangeniscontext en ook in een ambulante setting veel minder vraag naar benzodiazepines. De mensen zijn echt stabieler, voelen zich lekkerder en beter. Volgende graag. De zorgpaden zal ik overslaan. Waar het hier om gaat is een recent zorgpad ontwikkeld voor gevangenissen door een expertenopiniecomité. Nadelen van opstarten van de behandeling binnen gevangenismuur, doorverkoop, misbruik, illegale handel, herval, sterfte. Volgende slide graag. Bij opstarten van een depotpreparaat, aangetoond in studies, val eigenlijk praktisch weg. Sommigen gewoon praktisch om niet meer gaat, doorverkoop, misbruik, illegale handel. Maar omwille van de goede werking, ook naar hervalsterfte toe, is er een duidelijke vermindering in veiligheid. En voor mij is gevangenen zeer belangrijk, bij vrijlating zijn ze beschermd. Zeker op een maandelijkse dosis tegen overdosis. Volgende slide. Overtijden, minder bewegingen, die is zo belangrijk in de ambulante setting. Volgende. Conclusies, nogmaals. De stabiliteit die bereikt wordt door die constante therapeutische spiegels. Zorgt dat minder mensen uit behandeling stappen of willen afbouwen. Minder herval, minder bijgebruik en veel minder risicogedrag. Dit hebben we effectief in de praktijk ervaren. Quality of life, ga maar voor. We hebben het hier over hele moeilijke gasten, als ik ze zo mag noemen. Hele moeilijke patiënten. Polydrugsgebruikers, zeer eisend. Zeer lange gevangenisstraffen. Ze zijn veel stabieler. Ik heb er een boel aan het werk gekregen. Veel minder vraag naar benzo's. Dat product werkt echt. Zeer flexibel product. Je kunt echt de dosis zoeken waar een patiënt zich goed op voelt. Wanneer je overschakelt van methadon op Buvidal, weet dan dat je meer tijd nodig hebt. En heel erg op motivatie moet werken. En aandacht daarvoor moet hebben. Volgende slide. Dit zijn de vragen naar mijn presentatie. Tot hoeveel dagen voor of na de geplande wekelijkse injectie mag het Buvidal toegediend worden? Misschien de volgende vraag weer maar. Juist of fout is, het is toegestaan voor stabiele patiënten om zelf de subcutane injectie van Buvidal toe te dienen. Perfect. Volgende slide dan, Wim. Dan mag je nog één verder als je wil, dan heel snel verder. Om legale redenen. Dat mag allemaal door. Merci om mijn verhaal te mogen doen over de praktijk. Mijn ervaring met de praktijk.
Goed. Ik hoop dat wij nu nog even een paar vragen kunnen beantwoorden. We lopen een beetje uit de tijd, dus ik ga proberen vragen kort samen te vatten. En Bas, misschien lukt het jou om korte antwoorden te geven. Ja, ook hier eigenlijk weer de vraag. Hoe weet je vooraf welke dosering Buvidal iemand nodig heeft als patiënt eerst methadon gebruikte?
In bijvoorbeeld het protocol van Stephen Conroy staan voorbeelden of suggesties van dosissen voor gesteld. De waarheid gebied ook te zeggen dat het vooral gevoel is. Iemand op 90 milligram methadon heb ik effectief overgeschakeld naar de hoogste dosissen. Buvidal, wekelijks en maandelijks. Iemand op 30 milligram methadon naar de 16 milligram en dan doorverhoogd. Naar 24.
Dus jij zegt eigenlijk van, dat is toch een beetje zoeken samen met je patiënt waar je uitkomt en waar iedereen zich het best bij voelt.
Absoluut.
Ja.
Wetend dat.
Ik heb een tweede vraag. Dat is, ik heb bij twee patiënten meegemaakt dat de omschakeling van methadon naar buprenorfine dit niet beviel. Beide misten de demping van de methadon. Eén vroeg expliciet om teruggezet te worden naar methadon. Psychiatrische comorbiditeit was hier waarschijnlijk de belangrijkste factor. Hoe is jouw ervaring daarmee?
Deze vraag snap ik helemaal. Dat is de realiteit. En daarom leg ik heel erg die nadruk op die counseling, op het informeren van je patiënten. Ze meerdere malen zien goed uitleggen wat er gaat gebeuren en ook heel veel tijd insteken in die eerste paar weken na opslag van Buvidal in het opvolgen. Dus dat is vooral een praktisch iets in een tijd. De ervaring bij mij leert, ik heb het natuurlijk maar over 6 patiënten, dat het gaat. Dit zijn allemaal jongens met zware geschiedenis, zowel naar verslaving als psychiatrische problematiek en lange gevangenisstraffen. De aandacht die erin steekt, dat werkt.
Misschien ga ik naar de laatste vraag. Het zijn ze niet allemaal, maar ik ga toch naar de laatste vraag. Eens even kijken. Als patiënten uiteindelijk toch willen afbouwen, kan dat dan met Buvidal en zo ja, hoe?
Absoluut. Omwille van te langwerkend preparaat, dus een depotpreparaat, zou je elke maand of elke week, wat je kiest, de dosis kunnen verlagen tot de laagste dosis beschikbaar. En in de praktijk, er zijn zelfs studies van, door de uitwas van je Buvidal hebben sommige mensen helemaal geen andere substitutie meer nodig dan. En je kunt heel praktisch overschakelen van Buvidal weer terug naar sublinguale buprenorfine, naar Suboxone en op die manier afbouwen.
Dankjewel. Nog eventjes, ik ben jullie verschuldigd het antwoord op de vraag van het is toegestaan voor stabiele patiënten om zelf subcutane injecties van Buvidal toe te dienen. 82% zegt dat dat onjuist is. 18% zegt dat dat juist is. Wat is het juiste antwoord, Bas?
Mag alleen de zorgprofessionals door toegediend worden.
Dus dat is helder. Het kan niet als take-home worden meegegeven.
Dat is absoluut niet de bedoeling. Zeker omwille van die veiligheid en intraveneuze toediening.
Oké. Okay. Dank je wel voor je presentatie. Dank je wel voor het delen van je ervaringen met deze nieuwe vorm van behandeling. Heel spannend, veelbelovend. Mooi dat er positieve ervaringen over zijn en dat wij misschien na de zomer die mogelijkheid krijgen om zelf ervaringen op te doen met het langwerkend buprenorfine. En dan ga ik proberen wat af te ronden. Want het is ondertussen ongeveer de tijd die ervoor stond. Even kijken of we nog vragen aan het eind hebben. Dat weet ik niet zeker. Ik denk dat ik alleen nog maar compliance slides krijg. En dan zijn we dus hier eigenlijk mee klaar. Ik wil in eerste plaats de firma Camerus bedanken voor de mogelijkheid om hier samen te zitten en u deze informatie te verstrekken. Ik wil de sprekers ontzettend bedanken voor dat we en een verbreding van ons veld hebben gekregen door ook te kijken naar patiënten met een andere vorm van een opioïdverslaving, in ieder geval die er op een andere manier zijn aangekomen, en ons te leren hoe we daar verder mee kunnen. Dat was de verbreding die we nastreefden. De verdieping hebben we zeker ook gehad met nieuwe mogelijkheden van omzettingen. Heel netjes en heel inzichtelijk gepresenteerd door Peter Vossenberg. En tenslotte hebben we denk ik op een mooie manier kennis gemaakt, theoretisch door Peter Jelström over Buvidal. En tenslotte praktisch door de ervaringen die Bas van den Berg heeft gedeeld. Ik vond het een hele leerzame en hele prettige webinar. Ik hoop dat u dat ook vindt. Wij gaan wel proberen u een korte samenvatting van deze bijeenkomst te geven in de vorm van of de slides of een stukje tekst. U kunt dan ook waarschijnlijk aangeven of en op welke manier u eigenlijk geïnformeerd wil blijven over Buvidal in de komende periode. Nogmaals dank voor uw aanwezigheid en ik wens u nog een hele prettige avond. Ik hoef u geen veilige thuisreis te wensen, want u zit gewoon allemaal thuis. Blijf veilig, blijf gezond en houd de moed erin. Dank je wel voor de aanwezigheid van vanavond.